Bij het opnamesysteem wordt uw naam geprojecteerd. En als u dan op een andere plaats gaat zitten, dan is ineens uw naam veranderd. En dat is onwettig. Hartelijk welkom. Er heeft zich niemand gemeld voor het algemeen spreekrecht. Dus dat scheelt weer tijd. En ondertussen heeft u lekker zelf kunnen spreken. Dat scheelt ook weer. We gaan meteen naar agenda punt 3. Dat is het vaststellen van het normenkader 2010. En zoals u weet is voor de controle van de jaarrekening 2010... Moet het normenkader worden vastgesteld. Dat is dus een pure formaliteit. Dus ik stel voor dat u dit tot een aanstuk benoemt, tenzij er iemand iets wil zeggen. Heer Bijl.
Ja, binnen mijn fractie zijn er bepaalde deskundigen die stellen van niet alles is opgenomen. En ik wil het even opnoemen welke er niet in zitten en volgens die deskundigen wel in horen te zitten. Dat zijn de Natuurbeschermingswet. De Flora- en Faunawet en de ecologische hoogststructuren, dat is onder punt 4. Dat zijn allemaal wettelijke bepalingen namelijk. En ten aanzien van punt 6, dat zou de wet Malta zijn. En die staat voor archeologisch monumentenzorg. Ik zou graag willen om te kijken of dat aan toegevoegd kan worden, als dit tenminste, als deze opmerking terecht is.
We gaan even kijken. Zijn er nog meer opmerkingen? Heer Houtenbos.
Dank u wel, voorzitter. In de commissie van onderzoek van de laatste keer hebben wij de opmerking gemaakt dat het handig zou zijn om er een kolom extra bij te voegen bij de overzichten om daar de data van het raadsbesluit als zodanig op te nemen. Nou, dat is nu niet gebeurd, maar misschien voor de volgende keer. En dan kunnen dat soort aanvullingen misschien achterwege blijven.
Dank. Verder nog op- of aanmerkingen? Is er nog ambtelijke ondersteuning nodig of kunt u meteen antwoorden?
Dank voor de informatie en we zullen het meenemen.
Ja. Meneer Bijl, kunt u daarmee leven met deze toezegging? Het wordt meegenomen. Mevrouw de Ruiter.
Ik heb eigenlijk een punt van orde. Dit is een algemene raadscommissie. En dan moeten wij toch in staat zijn om het college vragen te stellen. En het college moet in staat zijn om ons mededelingen te doen. Of vergis ik me daarin?
Ik heb net de heer Bijl een opmerking horen maken. En u houdt op bos. Dus u mag ook een vraag stellen.
Algemene vraag.
Algemene vraag. U mag ook een algemene vraag stellen als u dat wilt.
Dan is mijn vraag de reactie van het college op het stuk van binnenlands bestuur. Een korte reactie daarop.
Ik denk dat we daar zo op terugkomen, want ik heb dat op de agenda al. Elders bij agenda punt 4 gaan we daarover praten. Dus als u de vraag even wilt parkeren, dan komen we er zo aan toe. Hartelijk dank. Dan ga ik u officieel vragen, kunt u ermee leven dat dit een A-stuk is? Ik zie iedereen instemmend knikken. Hartelijk dank. Dan gaan we door naar agenda punt 4. Het procesvoorstel bezuinigingen. Allereerst zou ik de wethouder willen vragen naar een toelichting in zaken de stand van zaken. In verband met de opmerking die net is geplaatst door mevrouw de Ruiter. Want we gaan straks hebben over 5 miljoen bezuinigen. Maar er zijn nogal berichten dat het misschien niet nodig is. Maar dat gaan we van de wethouder horen. Heerom.
Dank u wel, voorzitter. De vraag en de opmerking van mevrouw de Ruiter is heel legitiem. Afgelopen vrijdag verscheen er in Binnenlands Bestuur een artikel met als bron de Vereniging Nederlandse Gemeenten, waarin werd gesteld dat de bezuinigingen en de uitkering uit het gemeentefonds relatief mee zou vallen en dat de soep niet zo heet werd gegeten als die wordt opgediend. Bron en dat artikel dient iets wat genuanceerd te worden. Het is wel degelijk zo dat er gewoon 18 miljard bezuinigd dient te worden. Dat het gemeentefonds in deze flink gekort gaat worden. En ook de doeluitkeringen, zoals bijvoorbeeld op de wet werk en bijstand, flink gekort zullen gaan worden. Het college is dan ook van mening dat wij de koers van 5 miljoen euro bezuinigen gewoon moeten doorzetten. En dat we pas in mei volgend jaar bij de mei-circulaire het exacte bedrag weten, dat heb ik al een keer eerder medegedeeld, van hoeveel er exact bezuinigd dient te worden en wat uiteindelijk de definitieve korting is uit het gemeentefonds. Dus we kunnen de doorwerking van die bezuinigingen ook echt goed met elkaar vaststellen bij de meerjarenbegroting. Dus nogmaals, het dient iets wat in perspectief geplaatst te worden. En wat precies de achterliggende reden is van de VNG dat ze dit zo, ik zou maar willen zeggen, zo hebben gesteld. Wat voor strategie erachter zit. Misschien proberen ze zich in een bepaalde onderhandelingspositie te manoeuvreren. Maar nogmaals, het dient wel met de nodige skepsis benaderd te worden.
Hartelijk dank. Mevrouw de Ruiter, was dat voldoende beantwoord? U had liever iets anders gehoord, want nu moeten we toch dit stuk gaan behandelen. Maar u heeft zich gedegen voorbereid, dus dat zal best gaan lukken. Wij moeten straks gaan vaststellen het procesvoorstel van de bezuinigingen. En bij de opstellen van de scenario's gaan we uit van een bedrag van 5 miljoen. Dat is helemaal duidelijk. Nu mag ik erover het woord geven. Heer Messu.
Dank u wel, voorzitter. Heel kort, wij kunnen ons vinden in dit voorstel.
Ik ben benieuwd wat u straks van de koffieautomaten vindt. Het gaat wel om 5 miljoen, meneer Messu, maar we gaan verder. Ja, oké. Okay. Grapje. Ja. Meneer Houtenbos.
Voorzitter. Ook wij hebben het procesvoorstel bestudeerd. Onze fractie zou het plezierig vinden om in ieder geval de raad meer tijd en gelegenheid te geven. En dan kijk ik zelfs ook nog naar de oppositiepartijen. Om straks de scenario's te kunnen bestuderen. Want als ik nu het procesvoorstel bestudeer, dan wordt het concept compositiescenario wordt door de college vastgesteld of is vastgesteld op 12 oktober. Dat wordt volgende week vastgesteld. Nou, vanavond hebben wij dat voorstel dan in de raad. Of in de commissie, dan wordt het vastgesteld in de raad op 2 november. Dan hebben we op 9 november bespreken wij het concept compositiescenario. Dan hebben we 10 dagen de tijd om als fractie daarop te reageren. Zodat het college daar vervolgens weer verder mee gaat. En ik vraag me af of wij met z'n allen zoals we hier zitten voldoende tijd en gelegenheid krijgen of nemen om de verschillende scenario's en de compositiescenario's te bestuderen. Dus een voorstel van onze kant zou zijn van, natuurlijk de perspectiefnota 2012 is bepalend. Dat gaf de wethouder ook aan, want dan hopen we meer zicht te hebben op die algemene uitkering voor de komende jaren. Dat wij bijvoorbeeld in februari, dat eigenlijk alles een beetje doorschuiven naar februari. Dat zou mijn voorstel of ons voorstel zijn.
Hartelijk dank. Heer Snijder.
Wij kunnen ons vinden in de opmerkingen van de fractie van de VVD. We willen ook de korte tijdsruimte ertussen zitten, tussen de behandeling en dat we de stukken hebben gekregen. We vinden het toch wel een heel moeilijk punt. En daarnaast het compositiescenario. We zouden toch graag ook een definitie hebben wat er nou precies mee wordt bedoeld. Want we waren niet erg onder de indruk van de bijeenkomst die we 23 juni met elkaar hebben gehad. Waarin we kennelijk met verkeerde verwachtingen zaten, althans D66.
Hartelijk dank. Heer Bijl.
Ja, voorzitter, wij hebben natuurlijk begrip voor wat de heer Houtenbos stelt. Dat er meer ruimte mogelijk nodig is. Maar dat weten we nog niet exact. Ik bedoel, we hebben nog helemaal geen stukken gezien. En ik stel eigenlijk voor, voordat we nu echt al gaan schuiven, want dan verliezen we gewoon bij voorbaat al tijd, want dan weet ik het al, dan die tijd wordt opgesoupeerd. Laten we toch eerst wachten tot het in de ARC besproken wordt. En als er dan een voorstel wordt om het schema te verschuiven, als er dan aanleiding voor is of redenen voor zijn, laat ik het zo zeggen, om dat te doen, ook al omdat er nogal wat wijzigingsvoorstellen door de raad worden voorgesteld, ik denk dat het dan zinnig is om het schema te herzien. Maar voorlopig zou ik dus eigenlijk willen voorstellen, hou het aan. En bij de behandeling in, even kijken, wat was het, op 14 oktober, dat we dan... sorry, dat is dit. Dit is voor procesvoorstel. Nee,
9 november.
Of 18 november. Tot 18 november. Nee, dan, maar dan verdagen we dat een maand. Laten we dat dan vaststellen of we het al of niet verdagen. Nu nog niet.
Meneer Autobas, wat vindt u daarvan?
Ja, of wij doen het voorstel om gewoon iedereen in de gelegenheid te stellen om toch serieus naar de scenario's te kijken. Want we praten toch over maximaal 5 miljoen. En omdat gewoon, ik denk dat je dan een 10 dagen, we hebben allemaal een drukke agenda's, omdat we dan eventjes snel naar te kijken. En natuurlijk kunnen we op dat moment zeggen van, goh, ja, we zijn er niet helemaal uit en we verdagen het. Alsnog, ja, ik denk dat we dat op voorhand al aardig kunnen inschatten. En dan kan ik wel zeggen, we kunnen de maand verschuiven. Nou, dan hebben we te maken met het kerstreces. En ik denk dat je dan heel reëel bent. Nou, pak dan gelijk 2 maanden. En dan zitten we elkaar in ieder geval niet te veel onder druk te zetten. Het was gewoon een procesvoorstel.
Van Huisstede.
Ja, voorzitter, de Partij van de Arbeid kan een heel eind meegaan, of eigenlijk helemaal meegaan in het verhaal van meneer Houtenbos van de VVD. Ik denk dat we deze bezuinigingen goed moeten doen, de procedures goed moeten kunnen volgen en de tijd moeten nemen om hier een goede afweging in te maken. En ik moet ook zeggen, bij meneer Snijder ben ik het ook erg eens, want de informatiebijeenkomst van 23 juni, daar staat toch iets in het verslag daarvan of op pagina 1, waarvan ik denk van dat vind ik lastig, want ook daar zijn ter plekke nog scenario's ingeleverd, maar dat was van tevoren niet gevraagd. Dus het zijn echt uit de losse pols wat dingen en daar heb ik moeite mee om die zeg maar hierin op te nemen als zijnde de raad heeft ook zijn zegje kunnen doen. Dat was niet, dat was absoluut niet de invulling die wij als raadsleden aan die avond dachten te geven. Daar werden we min of meer geconfronteerd met het idee dat we zelf ook scenario's zouden moeten gaan bedenken. En dat kun je niet helemaal, ja, je kunt ons wel serieus nemen, maar dat waren geen serieuze en wel overwogen scenario's.
Mevrouw Ras.
Wij sluiten ons aan bij de woorden van de heer Bijl.
Het wordt steeds ingewikkelder. Ik had gehoopt dat u het met z'n allen eens zou worden. Dat bespaart de wethouder weer een moeilijk antwoord. Maar is het niet mogelijk dat u al tot een eensluidende conclusie komt?
Volgens mij zijn we het in grote lijnen wel eens. Maar meneer Bijl zegt eigenlijk wacht een maand met uitstel. En ik denk dat er andere partijen zijn die zeggen regel dat uitstel nu meteen maar. En we kunnen wel zeggen van we gaan over een maand besluiten dat we uitstel gaan plegen. Of dat we de boel willen verdagen. Maar volgens mij is daar al een redelijke, ik weet niet of het een meerderheid is, maar toch wel een redelijke groep mensen. Ik vind nu al dat het uitstel nu al gerechtvaardigd is.
Ras.
Ik vond de afgelopen week de ambtelijke ondersteuning om vragen te stellen was heel uitstekend geregeld. En als dat weer, als die mogelijkheid weer zou bestaan, zie ik toch wel kans dat we het misschien wel binnen de termijn zouden redden. En dan kunnen we inderdaad altijd nog zien of we het noodzakelijk vinden om uit te stellen.
Ik zie steeds meer dat u naar elkaar toegroeit. Kunt u ze daarin vinden?
Nou, D66 blijft toch wat de VVD heeft voorgesteld en wat de Partij van de Arbeid ook vindt. Ik geloof dat die zo'n beetje per lijn zit, alleen ik ben benieuwd wat de CDA vindt.
U daagt mij uit. Ik heb al gezegd dat ik het eens was met het voorstel. En ben ik het wel met de heer Bijl eens. Laten we eerst gewoon maar aan de gang gaan. En we kunnen altijd nog uitstellen. Als je nu begint met uitstellen, dan ben ik bang dat het heel erg de tijd in gaat schieten. Dan denkt iedereen weer bij tijd zat. Dus ik zou het voorstel van de heer Bijl willen volgen.
Het wordt steeds lastiger om stemmen te tellen. Ik ga eventjes bij de wethouder te raden. Misschien komt hij met een helpend voorstel. Heer Roem.
Ja, dank u wel, voorzitter. Laat ik vooropstellen dat het een document is, en zo staat het ook benoemd. Het is een niet-statisch document, dus met andere woorden, u mag er van vinden wat u ervan vindt en ook iets over het proces vinden en daar ook invulling aan geven. Het is geenszins de intentie van het college om aan de hand van dit procesvoorstel u iets op te leggen of u voor bepaalde voldongen feiten te stellen. Integendeel, we zoeken echt ook naar een modus, zoals ook 9 november staat gepland, om met u raadsbreed te praten over die bezuinigingen. Maar ja, goed, ik kan me voorstellen dat u weet nog niet hoe het pakket aan bezuinigingen uitziet, hoe de scenario's zijn opgesteld. Misschien leest u er wel heel snel doorheen, of misschien maakt u wel een verdeling binnen uw fractie van bepaalde pagina's. Persoonlijk ben ik er zelf wel een voorstander van om ook het college om toch de vaart erin te houden. En ja, de datum van 9 november gewoon aan te houden, dat te bespreken. En als u dan inderdaad tot de conclusie komt van nou, we hebben meer tijd nodig om zaken door te akkeren. Ja, dan zijn we natuurlijk ten alle tijde bereid om, zoals u belieft, het proces aan te passen. En eventueel de zaak te verdagen en wellicht tot over het kerstreces heen te trekken. Maar goed, dat is dan gewoon de inschatting die we met elkaar in november maken. Maar nogmaals, het is geenszins de bedoeling om zaken er snel doorheen te duwen. U bent zelf de baas over uw eigen proces.
U heeft de wethouder gehoord. Zijn mensen al over de streep getrokken? Ik kijk even naar D66. Nog niet. Nee. Heer Bijl.
Voorzitter, het is een raadsvoorstel. Als het raadsvoorstel kan geamendeerd worden, en dan is het een kwestie van stemmen tellen.
Dan ga ik even naar de beslispunten toe. U kunt zich waarschijnlijk allemaal vinden in beslispunt 2. Dat bij het opstellen van de scenario's wordt uitgegaan van een te bezuinigd bedrag van 5 miljoen. Maar dan krijgen we nummer 1, het procesvoorstel bezuinigingen vaststellen. Daar kunt u zich niet allemaal in vinden. En ik denk dat u dan tegen de raad moet zeggen, dit wordt een B-stuk. Heer Houtenbos.
Ja, ik stak net al even mijn pen omhoog. Ik wil het niet zo in zeer hebben om over de streep te trekken. Maar het gaat er mij meer om. Dat gaat dan om in de planning punt 8. Fracties krijgen de mogelijkheid om op het concept compositiescenario te reageren. Dan inhakend op de woorden van de heer Bijl van ja, misschien komen we er dan achter van goh, we komen niet uit. Laten we dan even in het procesvoorstel een punt 8a inbouwen, dat we dan wel een moment hebben. Nou, op dat moment beslissen we of we al of niet de zaak een maand of twee maanden uitstellen. En dat zit op dit moment niet in dat procesvoorstel. Dus ik denk als we een punt 8a toevoegen. Ik denk dat we dan op een gegeven moment, dan heb je dat ook helder geformuleerd. Want straks zitten we van, goh, 18 november, we komen er niet aan toe als fractie. En wie gaan we dan bellen, hoe gaan we reageren? Terwijl het college wel gewoon 7 december het compositiescenario vaststelt. Dus ja, bouw er wat een 8a in. Ik denk dat we dan ons allemaal kunnen vinden.
Als ik zo om me heen kijk, zie ik dat u overal de pijn eruit haalt, want ik zie allemaal opgewekte gezichten. Ik wacht nog even af wat de wethouder hierop te vertellen heeft.
Ja, nogmaals, meneer de voorzitter, het is het voorstel zoals het college het voorlegt aan de raad. En de raad bepaalt uiteindelijk hoe het voorstel eruit komt te zien. En als u het met elkaar eens bent over het feit dat u een punt 8a kunt toevoegen. Ik meen dat we 15 november ook weer fractievergadering hebben. Ja, dan is dat wat ons betreft prima. Als u zo'n momentum wilt inbouwen om dan gewoon nog eens een keer goed naar het procesvoorstel te kijken en wellicht misschien meer tijd nodig hebt, nou ja, prima, dan bouwen we zo'n momentum in en dan zal punt 8a conform meneer Houtenbos zijn zegje ingebouwd worden.
Heb ik deze toezegging als volgt opgevat. Het stuk wordt aangepast met een 8a, conform hetgeen nu is besproken en toegezegd. En dan kan het door als A-stuk. Helemaal duidelijk. Hartelijk dank.
Meneer voorzitter, ik zou nog even reageren op de vraag van mevrouw De Ruiter over wat nou precies een compositiescenario behelst. Een compositiescenario is feitelijk een puzzel. U zult op een bepaald moment vanuit een viertal scenario's, geradicaliseerde scenario's, die we hier ook hebben behandeld tijdens die sessie met Future Consult, een aantal geradicaliseerde scenario's een compositiescenario krijgen. Dat wil zeggen dat we dus elementen van een viertal scenario's samenvoegen tot een scenario wat ja, een soort met van gulden middenweg is. En wat uiteindelijk resulteert in die 5 miljoen euro bezuinigingen. Want die 5 miljoen euro is wel kaderstellend. Dus een compositiescenario is niets anders dan een weergave, een mix van elementen uit die geradicaliseerde scenario's waarbij het bezuinigingsbedrag leidend is.
Maar dan begrijp ik eruit dat in dat scenario heel duidelijke concrete zaken staan vermeld op welke posten er ook wordt bezuinigd. Kijk, van 23 juni werden we meegenomen met dromen, maar daar hebben we natuurlijk dan geen zin in. Ja, oké.
Hartelijk dank. Dan neem ik u met uw welnemen mee naar de najaarsnota 2010. Zowel de begroting als de najaarsnota worden integraal behandeld, dus zowel beleid als financiën. En er is maximaal één woordvoerder per cluster. Heer Rom.
Voorzitter, ik wil een paar kleine omissies, maar kleine foutjes in de najaarsnota even bij voorbaat recht zetten. Dat zijn wat verschrijvingen. Wat betreft bladzijde 10, de punten 2.1 en 2.13, daar staat S, structureel, en dit moet zijn I, incidenteel. En bladzijde 11, 7.3 en... Odiel. Bladzijde 10, punten 2.1, 2.13, daar staat S, dit moet I zijn. En bladzijde 11, 7.3, 7.4, daar staat I, dat moet S zijn. De verschrijvingen staan ook op de bladzijde waarin de teksten staan vermeld. En dat betreft bladzijde 32, 2.1 en bladzijde 34, 2.13. De S structureel moet een I zijn.
Ik denk dat het iets langzamer moet, want er moet wel geschreven worden.
Langzamer? Oh, sorry. Iedereen heeft bladzijde 10 gehad? Oh. 2.1 en 2.13. Daar staat een S en dat moet een I zijn. Staat al een I? Staat al een I. Oké, nou ik... 2.12.
Meneer Rom, is het misschien makkelijk als hetgeen wat u voor u heeft even gekopieerd wordt en iedereen geeft?
Ja, vind ik ook goed.
Dan hebben we meteen alle errata bij elkaar.
Oké.
Ja. Dan hebben we even een kopiepauze. Blijft u alsjeblieft even zitten. Is er iemand van de ambtelijke ondersteuning die de heer Roem van zijn kopieprobleem kan verlossen? Dames en heren, hoe lang heeft u nodig om deze errata tot u te nemen?
20 minuten.
Zijn er ook nog intelligente mensen in de zaal? 20 minuten. Jan gaat naar huis. Ja. Dames en heren, bent u er allemaal doorheen? Ja, ik bedoel, door de errata? Ja. Dan stel ik voor dat wij het onderwerp weer oppakken. En ik ga vragen, wie wil hierover het woord voeren? Heer Bijl.
Nou, het enige was, op de markt hadden wij deze errata eigenlijk al opgemerkt. En ik ben blij dat, dat we het nu op papier hebben staan. En voor de rest kunnen wij ons vinden in de najaarsnota.
Dan praten we nu wat langer, want dan heb ik mijn koek op. Wie heeft er nog meer op aanmerkingen over dit stuk? Heer Houtenbos.
Ja, voorzitter. Ik wil die vraag van hoe je het ging behandelen per hoofdstuk of is het totaliteit?
Dat is helemaal aan u. U mag een procesvoorstel doen.
Nou, ik dacht meestal dat het van de voorzitter kwam. Maar, dan blader ik het maar eventjes door waar wij dan wat vragen over hadden. Over de bladzijde 9... over de aanpassing civiel technische werk. Ik denk dat we daar in de volgende ark op terugkomen. Op 21 oktober. Ik heb een vraag. En dat gaat even bladzijde 22. En dat gaat over onze kosten. Die wij helaas hebben moeten maken voor de duin- en bosbranden. De kosten die niet worden vergoed door het ministerie. Ik vraag me af in hoeverre er geen andere mogelijkheid is om een deel van deze kosten vergoed te krijgen. Ik heb me laten vertellen dat er een subsidieregeling is met de naam Life Plus. Dat daar mogelijkheden zouden kunnen zijn om een deel van deze kosten en ook de preventie daarvan in de toekomst daar gewoon in rekening te brengen. En ik denk dat het zeker de moeite waard is om dat te onderzoeken. We hebben de. Dan ga ik naar bladzijde 32. En ik was zich uit mijn hoofd gezegd, maar dat is het programma Samenleving. Daar hebben we ook vragen gesteld bij de voorjaarsnota. En dat heeft met name te maken met de grote schommelingen die we zien met een toename aanvragen woningaanpassing. We hadden daar in de najaarsnota hadden we een nadeel van een ton geraamd. En dat is nu weliswaar incidenteel 325.000. En er is toen ook vanuit de commissie en vanuit de raad is er aangegeven door verschillende fracties. Is het niet noodzakelijk om daar een nieuw beleid voor te ontwikkelen, dan wel het huidige beleid aan te passen. En hetzelfde geldt voor het budget vervoersvoorzieningen, waar we toch ook aanzienlijke schommelingen zien. Dan neem ik al een stapje naar de begroting 2011. Ook daar miste onze fractie in feite een aankondiging van aanpassing of een evaluatie van het beleid in deze. Hetzelfde zie je op een gegeven moment ook grote schommelingen bij het, en dat zit ik op bladzijde 33, het inkomensdeel wetwerken en bijstand. Voorjaarsnota was nog een nadeel van 240.000 euro. Nu zien we weer een structureel voordeel van ruim een ton. Gaan we daar in de toekomst mee om? Of hoe moeten we daarmee omgaan? En toch graag vanuit het college van om daar nu al dit jaar een nieuw beleid voor te ontwikkelen. Dat gaat denk ik wel heel erg flitsend. Maar in ieder geval dat we daarover nadenken voor de komende jaren. Of misschien komt dat wel terug bij het compositiescenario. Ik blader maar even door. We zijn in ieder geval blij dat we op een gegeven moment, en dat hadden wij onze fractie bij de voorjaarsnota aangekondigd, van het vermarkten van de uren van de milieudienst. Er werd op een gegeven moment 30.000 euro extra opgeruimd. Van goh, is dat nu wel noodzakelijk? En we zijn blij dat het nu
wordt gecorrigeerd als voordeel. Wij hadden nog een vraag ten aanzien van de uitbesteding belastingen naar de gemeente Alkmaar. En dan is het denk ik het makkelijkst te volgen als ik dan kijk op bladzijde 11, waar we net van de INS hebben gemaakt. Wij gingen er eigenlijk vanuit dat het uitbesteden van die belastingen ons een voordeel zou brengen. En we zien in 2010 een nadeel en ook de jaren daarna. En wij komen er toch niet helemaal uit de toelichting zoals die in de najaarsnota is opgenomen. Dus daar graag een verdere toelichting vanuit de raad. En dan even ten aanzien van de paragraaf weerstandsvermogen. En daar vragen we toch aandacht. We hebben daar anderhalve maand terug, hebben in de commissie ARK hebben we daar om gevraagd. Van goh, geef ons nou actuele overzichten met betrekking tot Nieuw-Kranenburg. We hebben één keer een overzicht gehad. Ik weet dat er gewerkt wordt aan een nieuw overzicht. Maar toch van onze kant uit toch daar toch enige spoed. Omdat wij gewoon willen weten wat het eventuele financiële risico van de gemeente zou zijn met betrekking tot Nieuw-Kranenburg. Daar wou ik het bij laten, voorzitter.
Hartelijk dank. Om even terug te komen op wat u net zei. Ik kan u wel gaan verordeneren dat een stuk op een bepaalde manier behandeld moet worden. En dan krijg ik te horen, ja, maar wij hebben het op een andere manier gedaan. Dus ik laat u daar volkomen vrij in. Want ik wil niet dat er straks mensen rollend over de tafel heen vliegen. Iedereen die is volkomen vrij om het stuk te behandelen zoals hij of zij dat goed vindt. Ik ga eventjes in de ronde. Heer Mezu.
Dank u wel, voorzitter. De najaarsnota geeft een goed beeld van de situatie van onze gemeente. Als de ontwikkeling in de laatste maanden van 2010 zich zo doorzet, dan kunnen we bij de jaarrekening een reëel resultaat verwachten. Er is een negatief resultaat van ruim 500.000 euro, hetgeen hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door factoren waar we geen invloed op hebben kunnen uitoefenen. Gelukkig dat er een incidentele meevaller was door het extra interim dividend van Nuon. Verder moeten we hopen dat de branden eindelijk tot de verleden tijd gaan horen, want ze zorgen voor een flinke extra kostenpost. Er gaat heel veel geld naar de brandweer, dat is terecht, want die heeft bij de bestrijding van de branden goed werk geleverd en met veel inzet en toewijding gewerkt. Op bladzijde 19 staat vermeld dat de opkomsttijd is verbeterd van 54,2% naar 68% tijdige aankomst binnen 8 minuten. We missen hier een streefcijfer om dit resultaat in de toekomst nog te verbeteren. Verder blijft het werven van voldoende vrijwilligers een voortdurende bron van aandacht. En we zijn blij dat daar voldoende aandacht aan besteed gaat worden. Bij programma 2 op bladzijde 24 zijn we blij te kunnen constateren dat er eindelijk een bouwvergunning is afgegeven voor de herbouw van de sporthal in Schorel. Wel willen we aandacht vragen voor de plannen die er gemaakt worden om de oorsprong en de boet te integreren in de Blinkert. Hoe eerder daar duidelijkheid over is, hoe beter. De investering in jongerencentrum Joep in Egmond Binnen schiet niet erg op. Als er geen zicht is op een goede oplossing, laten we ons dan richten op een alternatief. De Stichting Welzijn Bergen is al heel lang onderwerp van gesprek. We zijn blij te lezen dat er nu in 2011 opgeschaald gaat worden met de Stichting De Wering. Kunt u aangeven wanneer dat in 2011 gaat plaatsvinden en kunnen we harde garanties ten aanzien van het tijdspad verwachten? Op bladzijde 32 worden de uitgaven van de OV-taxi afgeraamd met 100.000 euro. Is dat reëel? Nu de provincie heeft aangegeven dat er in de toekomst meer door de gemeente zal moeten worden betaald. En is er al zicht op wanneer we een voorstel kunnen verwachten over de ontwikkeling van de OV-taxi? Op bladzijde 33 staat een nadeel van 438.000 euro door een groter aanbod loon boven uitkering. In het najaar 2010 worden er aanvullende maatregelen genomen om de uitgaven binnen het participatiebudget te verlagen. Kunt u ons aangeven welke maatregelen dat zijn? Bij programma 4 ontwikkeling openbare ruimte staat op bladzijde 40 dat er een transferium wordt aangelegd bij Egmond aan de Hoef in 2011. Alle fracties hebben een brief gekregen van twee Egmondse voetbalverenigingen waarin ze aangeven dat het erg stil is rond hun fusieplannen en het realiseren van een nieuw complex. Bij een eventueel nieuw complex zou het parkeerterrein dienst kunnen doen als transferium in de zomer, zodat de aanleg van het genoemde transferium overbodig wordt. Kunt u ons uitleggen hoe de stand van zaken is met betrekking tot de fusie van de voetbalclubs? Op bladzijde 41 staat dat de aanleg van het Karmelpad is stilgelegd omdat de grondeigenaren niet mee willen werken. Is er een reden waarom ze niet mee willen werken? En kan het PBN daar niet wat meer medewerking verlenen als je ziet wat daar op dit moment aan grondbewegingen plaatsvindt? De werkzaamheden aan het Oude Hof worden afgerond. Onze fractie heeft vernomen dat er te diep is gebaggerd, waardoor de bomen in de problemen komen. Kunt u ons daarover informatie verschaffen? Op bladzijde 50 staat dat het Hoogheemraadschap ons verplicht heeft gesteld in 2010 ook in het buitengebied dat er door ons moet worden gebaggerd. Waar komt deze verplichting vandaan? Kan het Hoogheemraadschap ons dat zomaar opleggen? En hoe was dat in het verleden geregeld? Op bladzij 57, programma 6, staat twee keer iets over het uitwerken van het beeldmerk Bergen. En verderop bij 2b. En verderop het versterken van identiteit en merkenstrategie. Wordt in beide gevallen hetzelfde bedoeld? En wanneer kunnen we de uitwerking tegemoet zien? Tot zover in eerste termijn, voorzitter. Dank u wel.
Hartelijk dank. Mevrouw Ras.
Nou, wij gaan er gewoon even paginagewijs doorheen. Op programma 2, de samenleving. Lezen we op pagina 32 dat er inderdaad die toename van 25% aan die woningaanpassingen. Dat baart ons zorgen. Het is een tekort inderdaad van maar liefst €325.000. En die vergoedingen voor woningaanpassingen zijn binnen onze gemeente niet inkomensafhankelijk. In andere gemeentes is dat wel het geval. En het tekort kan dus ieder jaar toenemen. Zeker met een vergrijzende bevolking en buitengewoon grote huizen. We zijn er dus voorstander voor om woningaanpassingen inkomensafhankelijk te maken. En ja, overwegen ook ja, hier een amendement of een motie voor in te dienen. Ik weet alleen niet of dit de goede, dit is vandaag natuurlijk niet de goede plaats daarvoor. Maar kunt u ons misschien al een inzicht geven ja, wat de consequenties zijn die dat meedraagt als je dat doet? Op diezelfde pagina wordt duidelijk dat het tekort wat geboekt is bij die woningaanpassingen gecompenseerd wordt door aframing bij de bijzondere bijstand van 100.000. Van een aframing van €100.000. Ik heb daar wat telefonische toelichting op gevraagd en werd gezegd dat, ja, dat volgend jaar actief mensen die die bijzondere bijstand toekomen, dat die actief gezocht gaan worden in het bestand. Maar daar hebben we wat vragen over. Van dit overschot, is dit structureel geweest de afgelopen jaren? Is er inzicht in het aantal mensen dat nu misschien wel buiten de boot valt, omdat zij de weg niet weten te vinden naar die bijzondere bijstand? En is dat bestand van de gemeente wel, ja, geeft dat wel voldoende inzicht om die mensen eruit te filteren die bijstand nodig hebben? Want het gaat niet alleen om uitkeringsgerechtigen, maar ook om mensen met een misschien wel een minimumloon, veel kinderen, alleen. Dus ik ben benieuwd hoe dat beleid dan vormgegeven gaat worden en of dat het doel gaat bereiken. Nou aan verwant is dat onderwerp van de minima, het minimabeleid van de, voor kinderen. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota heeft de PvdA een voorstel ingediend wat door de hele raad gesteund werd om dat geld niet in de algemene middelen te laten terugvloeien. Maar we lezen nergens of dit geld nu al is besteed. En het is nu oktober. Ja, we zouden het eigenlijk kwalijk vinden als dat de mensen die recht hebben op dat geld, of die dat nog steeds daar geen toegang toe hebben. En we willen dan ook weten waarom, hoe gaan we om met die pot geld die daar nog staat. Ja, we blijven nog even bij de minima. We hebben niet veel werklozen binnen onze gemeente, maar we worden toch gevreesd voor een toename. En in onze gemeente is voor een groot gedeelte van haar inkomsten afhankelijk van toerisme. De toeristische sector biedt veel kansen voor werklozen om tijdelijk aan de slag te gaan. Alleen de drijfveer om dat te doen is vaak heel laag, omdat het ook weer heel moeilijk is om terug te vloeien in een uitkering. Met als gevolg dat mensen of niet aan de slag gaan of dit zwart gaan doen. Kunt u ons vertellen of er mogelijkheden zijn om die regelgeving flexibeler te maken, zodat er een grotere prikkel is om seizoenswerk op te pakken? Dan even weg bij de minima. We hebben op pagina 41 wordt er gesproken over het ontwikkelen van fietspaden in onze gemeente. Nou ja, daar zijn wij uiteraard een groot voorstander van. We missen echter een toelichting op het fietspad wat van Bergen richting de A9 of de N9 moet gaan lopen om het Geesmeerambacht te ontsluiten. We lezen wel pagina 93 dat er een subsidie van de stichting Halter in Balans is toegekend van 75.000 voor de aanleg van dit fietspad. Maar daar zouden we graag een toelichting hebben waarom we daar niets over terugvinden. Heb ik ook nog, ja, er is nog een subsidie op diezelfde pagina. Een subsidie van €135.000 voor het binnenklimaat van primair onderwijs. En Ik heb opgevangen, maar ik weet niet of dat waar is, dat die 135.000 beschikbaar is gesteld. Met als voorwaarde dat dat de gemeente die verdubbelt. Dus dan zou er een pot geld zijn van 270.000 euro om te besteden aan het binnenklimaat van het primair onderwijs. Maar we lezen nergens over de besteding van dat bedrag. Dus de vraag, waarom lezen we er niks over terug? En hoe en wanneer gaat dit geld wel gebruikt worden? Ja, zover aan de eerste termijn.
Hartelijk dank. U twijfelde net aan of het verstandig was om moties en amendementen nu in te dienen. Of althans erover te spreken, maar het is juist zeer wijs dat u dit doet. U kunt ook via de mail vast proberen om medestanders te winnen. En dat scheelt een hele hoop discussie in de raad. Dus kunt u vast uw voordeel mee doen door hier kont van te doen. Wie heeft er nog op of aanmerking over dit stuk? Ook pagina gewijs. Verder niet. Heer Van Huisteen.
We doen het even in tweeën, voorzitter, dat mocht, hè? Ik neem even het onderdeel samenleving voor me en ik kijk even naar bladzijde 32 en 33. 2.1. Ook wij maken ons zorgen over die toename van de bedragen die nodig zijn om die woningaanpassing te doen. Wij zullen in de raad ook aangeven dat we met een motie komen waarin we eigenlijk direct een onderzoek wensen naar het inkomensafhankelijk maken van deze woningaanpassingen. En wij nemen ook eigenlijk, misschien lopen we daar wel op vooruit, misschien staat het zelfs wel in die bezuinigingsscenario's. Weet ik niet, maar goed, wij zelfde lijn, maar we willen echt er een beetje haast achter zitten, anders zijn we weer een jaar verder en dan constateren we misschien volgend jaar of het jaar erop dat we weer een behoorlijke overschrijding hebben. En 2.9, bladzijde 33. Wij hebben begrepen dat er een toezegging is gedaan dat in de Raad van december er wordt gesproken over het minimabeleid. En over dit bedrag, om te kijken op wat voor manier gaan we dat geld nou besteden waarvoor het eigenlijk bedoeld is. En ook weer om te voorkomen dat we volgend jaar merken dat het geld weer niet besteed is en het weer teruggesluist dreigt te worden naar de algemene middelen. Dus dat zijn even die twee punten. Maar dat zijn allemaal zaken waarvan we eigenlijk het college vragen om daar inderdaad haast mee te maken.
Hartelijk dank. Heer Van der Leyen.
Ja, voorzitter, dank u wel. In de eerste instantie wil ik inhaken op wat de heer Messu zei van de sportverenigingen. Ook wij zijn daarna benieuwd hoe dat gaat. Er staat hier in het stuk iets over dat er dus wordt samengewerkt met het transferinzoeken en de samenvoeging van de sportvoorzieningen. Wij vragen ons af hoe ver die stand van zaken nu is en wanneer daar duidelijkheid over komt. Wij zijn ook benaderd inderdaad van het is al een tijdje lang stil. Dat is er één. En een ander punt uit het programma van beheer en onderhoud is dat er staat in het stuk dat de dreef binnenkort wordt aangepakt. Wij zien nog geen activiteiten. En in het stuk staat dat dit najaar nog gereed zou komen. Wordt het nog gehaald of wordt het doorgeschoven naar het volgend jaar? Omdat er andere projecten weer naar voren gehaald zijn dit jaar. We vroegen ons even af wat is de stand van zaken van de dreef. Omdat dat toch wel een heel belangrijke ontsluiting is natuurlijk van Bergcentrum. Dan staat er op bladzijde 43. Er staat een zwart getal van 150.000 aframing verkoop opbrengst roemend goed. Nou, onze fractie is blij dat u heeft gekeken naar de waarde van het huisje aan de Heerdrecht 389. Maar we willen nog even wel opmerken erbij dat we een goede zaak vinden dat het zo gaat op dit moment. Maar het lijkt nou een nadeel saldo, zegt ook wel, het gaat naar de algemene reserve. Maar het was natuurlijk ook een vermogen wat stil was, waar eigenlijk helemaal geen, laten we zeggen, ieder opbrengst is extra. Want eigenlijk was het een huisje wat in de midden jaren 90 van de vorige eeuw eigenlijk om niet naar de woningbouwvereniging gegaan zou zijn. En in dit geval levert het waarschijnlijk nog iets op voor de gemeente. Dus het is alleen maar een extra opbrengst. En er zijn er nog een paar panden die in die categorie vallen. Dat is eigenlijk in hoofdzaken de punten uit dat stuk. Ja.
Dank. Zijn er nog vragen? Dan heb ik een vraag aan de wethouders. Kunt u meteen antwoord geven of wilt u even een korte schorsing zodat u alles kunt inventariseren? En hoe lang denkt u nodig te hebben?
Voorzitter, we hebben druk meegeschreven. We zouden graag even 10 minuten willen schorsen. Dan kunnen we even overleggen en dan komen we terug op de vragen.
Ik vind het razendsnel, want u heeft goed geïnventariseerd. We zien u over 10 minuten terug. Dames en heren, ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan heer Roem.
Dank u wel, voorzitter. Collega raadsleden, wat we doen is even per portefeuillehouder de vragen aflopen. En ik geef dan ook het woord eerst aan collega Luttek Zwart, die graag wilde aftrappen.
Ja, dank u wel. Nou, ik zal eerst eens even beginnen met de vraag van de VVD over de woningaanpassingen. Die is overigens ook door andere partijen gesteld. Het gaat met name over de beheersmaatregelen van de individueel maatschappelijke voorzieningen. Nou, daar hebben we er vier van. Huishoudelijke zorg, vervoer, de rolstoelvoorziening en hulp bij huishouden. Het is heel lastig om vooruit te zien wat betreft de aanvragen. Wat gaat er komen en wat gaat er niet komen voor wat betreft de aanpassingen. Er stond duidelijk dat er €325.000 tekort was. En we zijn bezig om een voorstel te maken, of het voorstel is bijna klaar, om beheersmaatregelen toe te passen op deze individueel maatschappelijke voorzieningen. Dus in november staat dat gepland voor de commissie. Daar krijgt u een eerste zeg maar start over welke voorziening het gaat en wat de mogelijke beheersmaatregelen zouden kunnen zijn. En dan met een vervolger op hoe dat uitgevoerd zou kunnen worden. Dat moet dus opgenomen worden in de beleidsnotitie van de maatschappelijke ondersteuning. Dus dat even voor de woonaanpassingen. Er ligt een voorstel klaar, dat komt in november naar u toe. En dan gaan we praten over de beheersmaatregelen. Dan, even kijken hoor. Dan meneer Messuur heeft iets gezegd over wat meer duidelijkheid over de blinkert. Inderdaad, het klopt, de vergunning is afgegeven. In principe kunnen zij starten daar. En we zijn volop in gesprek over de verdere mogelijke invullingen van de blinkert. Ik heb al een aantal keren gesproken met besturen, met de werkgroep accommodatiebeleid Schorel. Dus we zijn heel druk bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn. En u heeft gelijk, hoe eerder duidelijkheid, hoe beter. Dat klopt. Dan is er een vraag gesteld over de Stichting Welzijn Bergen, de opschaling. Ook dat staat genoemd in de najaarsnota, dat we proberen om daar invulling aan te geven in 2011. Eigenlijk was het mooist geweest om dat dit jaar nog te doen, maar ik geef toe, dat lukt gewoon niet dit jaar. En dat proces, dat is zeg maar vertraagd, dus dat, daar gaan we mee aan de slag. Een vraag over de OV-taxi. Ik heb u in 9 september heb ik medegedeeld in de commissie dat de provincie plotseling kwam met de mededeling in juli dat ze de suppletie wilden afschaffen. Tot onze grote schrik. Nou, daarna is de regio een aantal keer bij elkaar geweest. Op dit ogenblik ligt er een memo klaar. Het is jammer dat u nog niet heeft. Daarin staan de financiële consequenties vermeld. Vandaar ook dat we wel een eerste voorschot hebben gegeven in de najaarsnota. Maar de tekorten zo rond de €178.000 komen te liggen. Dus u krijgt dat memo heel snel naar u toe, waarin duidelijk de consequenties in worden aangegeven. Meneer Munsuur heeft ook iets gezegd over Joep. Daar zijn ook heel veel gesprekken mee geweest. Op dit ogenblik zijn we, ja, eigenlijk een beetje, hoop ik, in de eindfase. En ja, je hebt altijd nog twee partijen nodig om tot een goede constructie te komen, meneer Nessu. Dus ik hoop dat we er samen uit kunnen komen. Even kijken, mevrouw Ras van GroenLinks heeft ook een vraag gesteld over de beheersmaatregelen van de woonaanpassingen. En u heeft iets gevraagd over de bijzondere bijstand. Ook dat blijft een aandachtspunt. Mensen kunnen natuurlijk een beroep doen op de bijzondere bijstand. Het is nog steeds zo dat die doelgroep, we hebben het er vaker over gehad in de commissie en raad, dat die doelgroep toch moeilijk te bereiken is. Op dit moment willen we wel een start maken met een soort van actieve systeemselectie. Dat houdt in dat mensen die een aanvraag indienen, dat we gelijk kijken of zij in aanmerking kunnen komen voor andere voorzieningen. Dus op die manier kan je misschien veel meer ondervangen. Dus daarmee willen we aan de slag gaan. En vanuit de Sociale Verzekeringsbank is ook een initiatief voorgesteld om mogelijk 65-plussers actief te benaderen. Dan over het minimabeleid. Even kijk ik naar meneer Van Huisstede. We zijn ook bezig met een voorstel daarvoor, voor die 48.000 euro. Gisteravond heb ik nog in de WMO adviesraden over gesproken. Ook daar kwamen ze met een aantal initiatieven. Die worden ook meegenomen in het voorstel. Maar het wordt, ik denk niet dat het lukt om met een voorstel te komen dit jaar. Op mijn heel misschien december. Maar ik kan u geen garantie geven daarvoor. Ik hoop dat het lukt in december. En anders wordt het eerste kwartaal 2011. Dan is er iets gezegd over binnenklimaat. Inderdaad, subsidie die gegeven is die door de overheid, die wordt verdubbeld. En dus de gelden die daarvoor gereserveerd zijn, die zijn allemaal besteed aan de basisscholen hier in de gemeente Bergen. Althans aan veel basisscholen in de gemeente Bergen. Ik heb vandaag heb ik nog gezien dat er 4 scholen worden voorzien van de speciale kozijnen voor dubbel glas. Dus dat betekent weer extra voorzieningen voor die basisscholen. En u kunt in de jaarrekening kunt u dan terugvinden de verantwoording over die gelden. Ik hoop dat ik alle vragen heb beantwoord, voorzitter. En anders dan hoor ik dat straks wel.
Meteen even vragen. Is iedereen tevreden over de beantwoording van deze vraag? Heer Van Huisstede.
Ik heb wel even een vraag nog over die woningaanpassing, die maatschappelijke ondersteuning. U zegt, wij komen in november bij de commissie met een voorstel. Kunt u mij nu al een klein tipje van de sluier oplichten, want beheersmaatregelen kunnen heel veel behelzen. Maar is inkomensafhankelijkheid daar onderdeel van? Kunt u daar al iets over melden?
Nou, wat ik erover kan zeggen is dat het wettelijk niet toegestaan is om bijvoorbeeld een algemene inkomenstoets op te nemen. Dat is wettelijk niet toegestaan. Wat wel mogelijk is, is dat er individueel kaders worden gesteld per gemeente. Het kan dus per gemeente verschillend zijn. Dus afwegingen worden gesteld. Waarvan wij zeggen van nou, dat vinden we reële afwegingen, individuele afwegingen, en die nemen we dan op in de beleidsnota en daaraan zouden we kunnen toetsen. Is dat duidelijk? Dus het kan niet zo zijn dat we bijvoorbeeld hier besluiten om een algemene grens te stellen daarin. Dus wij moeten met een voorstel komen. Dat we individuele kaders gaan stellen en er moeten afwegingen worden gemaakt. Wat is iemands inkomen, wat gaat eruit en wat is reëel, wat vinden wij een reële basis om toch tegemoet te komen aan die voorzieningen.
Nou, wij wachten gewoon het voorstel af. Ja.
Lijkt me een goed idee.
Heer Houtenbos.
Ja, dank u voorzitter. Ja, misschien
moeten wij ook gewoon die memo of dat voorstel afwachten. Wat dan in november naar ons toe komt. Maar even ten aanzien van dat budget vervoersvoorzieningen. We hebben in de voorjaarsnood hebben aangegeven. We hebben structureel hebben meer nodig. €170.000 meer nodig. Omdat de aanvragen sterk gestegen zijn. En we ramen nu een voordeel, incidenteel voordeel, omdat nou een aantal aanvragen is achtergebleven. Neemt u dat ook mee met die beheersmaatregelen in die memo of dat advies wat wij in november krijgen?
Dat is betreft, doelt u op het leerlingenvervoer of?
Nee, het budget, vervoersvoorzieningen. En dat heeft alles te maken volgens mij met... was het niet vroeger de AWBZ? Wet voorziening gehandicapten.
Nee, ook die wordt meegenomen. Ja.
Oké. Okay. Ras.
Over de bijzondere bijstand ben ik nog niet helemaal. Niet al mijn vragen zijn beantwoord, want ik hoorde wel zeggen van nou, we hebben al meerdere keren hebben er in de raad over gesproken. Dus daaruit kan ik misschien opmaken dat het overschot structureel is al een enige tijd. Nu begrijp ik dat er op 65-plussers een selectie gemaakt gaat worden door de UWV. Maar volgens mij vallen er dan nog heel veel mensen buiten de boot wellicht. En ik heb ook nog niet antwoord gekregen of dat inzichtelijk gemaakt is. En volgens mij moet het toch ook mogelijk zijn om andere sociale partners te betrekken om mensen te vinden, zoals scholen of artsen, of ik kan ze niet zo even uit mijn hoofd opnoemen, om die mensen boven water te krijgen.
Ja, ik heb u gezegd naast die 65-plus regeling dat we ook van plan zijn om die actieve systeemselectie in te gaan voeren. Dus als mensen al een aanvraag indienen voor iets, dat we meteen kijken of zij in aanmerking kunnen komen voor andere voorzieningen. Dat is het plan. En verder is, daarom zei ik al dat het eerder is besproken, blijkt het dus toch lastig te zijn om die groep te benaderen of te vinden. Of dat te maken heeft met een schaamte of een onwetendheid of een niet durven, dat is niet duidelijk tot nu toe.
Alle vragen naar tevredenheid beantwoord. Oh, Himmersu.
Ik had één vraag. Dank voor de antwoorden, wethouder. De opschaling van de Stichting Wels en Bergen. Ik had gevraagd om een tijdpad en u hebt daar niet op gereageerd. Misschien dat u kunt toezeggen dat we in de komende maanden een keer een tijdpad kunnen krijgen van wanneer dat gaat plaatsvinden.
Ik kan wel een toezegging doen over een procesvoorstel, maar nu kan ik geen toezegging doen wanneer dat precies gerealiseerd gaat worden. Dus een tijdpad, dat kan ik
voorstellen. Ja, ik verwacht niet dat u nu zegt van dat gebeurt in april, maar als u de komende maanden
een
voorstel kunt geven wanneer dat gaat plaatsvinden, zijn we uiterst tevreden.
Ja.
En deze toezegging is genotuleerd. Welke wethouder mag ik het woord geven? Heer Roem.
Het is nu even aan mij het woord, dank u wel voorzitter. Even naar aanleiding van de opmerking van de VVD-fractie, bladzijde 9. Het feit dat de meerjaren investering in civiele werken op 21 oktober in de ARC zou worden behandeld. Wij waren er als college van uitgegaan dat we in de raadsvergadering van 30 september heel expliciet te horen hebben gekregen dat dit stuk tijdens de begroting behandeld dient te worden. En zodoende hebben we het ook in de begrotingsraad willen behandelen. Opdat het ook in de begroting van 2 november verder ingevuld kan worden. Maar goed, het is natuurlijk vanzelfsprekend altijd aan u om daar een ander procesvoorstel voor in te kleden.
Waarom ik zo zit te knikken, wethouder, is het volgende. Komt u erop terug, zo dadelijk op met name wat wij tijdens de pauze hebben besproken, tijdens de schorsing?
Tuurlijk ga ik dat doen.
Want de agenda die we op dit moment volgen is niet de agenda zoals die is gepubliceerd op het internet. En daarin is onder andere het stuk waar u nu aan refereert. Dat had eigenlijk aan het begin van deze vergadering in een ordevoorstel behandeld moeten worden. En dat is niet gebeurd.
U komt er zelf op terug?
Ja, ik ga zodra de vragen beantwoord zijn, kom ik erop terug.
Prima, dan ga ik door met de vragen. Er was een vraag gerezen over de uitbesteding van de belastingen. Dat zou negatief benoemd zijn, terwijl je juist zou denken dat die uitbesteding positief is. Dat is een vrij technisch verhaal, dat zal ik even toelichten. In 2009 is een aantal vacatures op belastingen niet ingevuld in afwachting met de samenwerking met Alkmaar. Zoals u weet hebben we een deel van onze belastingen uitbesteed administratief aan Alkmaar. Bij het vaststellen van de definitieve formatie na de reorganisatie in september 2010 is ook de formatie belastingen bijgesteld tot het niveau van op dat moment nog aanwezige FTE. Nou, de formatie is met 2,1 FTE verlaagd, dus er zijn twee mensen vanuit Bergen bij Alkmaar werkzaam. En dit voordeel had met de stelpost van de begroting 2010 verrekend moeten worden en dat is niet gebeurd. Dus de conclusie is, er is nog steeds sprake van hetzelfde voordeel. Dus de uitbesteding levert wel degelijk een voordeel op, maar dat is op een andere plaats in de jaarrekening 2009 als structureel voordeel op de formatie van het gemeentelijk apparaat geboekt. Dus vandaar. Dat wat betreft die toelichting. Als het gaat om de verdere invulling van een toelichting op een Life Plus subsidie of het overzichtsrapport of voortgangsrapport van Nieuw-Kranenburg, dan zal mevrouw Hafkamp daar verder een toelichting op geven. En dan kom ik bij een aantal infra aangelegenheden. Meneer Messu vroeg over het Karmelpad. We zitten op dit moment in een impasse met de grondeigenaren en ja, zolang we daar niet uitkomen gebeurt er ook niets. Als het gaat om de bomen in het Oude Hof die een watertekort hebben omdat het te diep is uitgebaggerd, dat heeft vooral te maken met het principe van uitzijging. Ja, ik zit even, dat is een civiel technische term, maar dat betekent dus dat er uitzijging in het sluisje wat er is, een gat zit, waardoor water naar buiten toe lekt, waardoor de waterstand daalt en waardoor de wortels van de bomen onvoldoende water en voedsel kunnen krijgen. Men is drukdoende om dat lek te dichten en men ziet nu al dat de waterstand weer wat toeneemt. Dus dat even ten aanzien van de bomen in het Oude Hof. En dan wat betreft het Hoogheemraadschap en de verhouding die we daarmee hebben. Het Hoogheemraadschap kan inderdaad verschillende eisen stellen aan de gemeente. Zij kunnen een schouwplicht opleggen. Zij kunnen ook een keur afgeven. En ja, dan zijn we als gemeente simpelweg genoodzaakt om de lijn van het Hoogheemraadschap te volgen. Dus als zij op een bepaald moment zeggen, daar moet gebaggerd worden op basis van onze schouw, dan hebben we dat simpelweg te doen. Wat betreft het beeldmerk, u krijgt het einde van dit kwartaal een overzicht of we doorgaan met het beeldmerk. We hebben gezegd dat de hele beeldmerkstrategie in zogenaamde go-no-go fasen zou worden onderverdeeld. En eind van dit kwartaal krijgt u dan zeg maar een finaal moment op of we doorgaan, ja of nee. Dus daar komen wij op terug. En dan is er nog een zaak van GroenLinks in zaken het fietspad N9 Geesmerambacht. We hebben druk overleg gevoerd met de dorpsvereniging Schorel Oost. De wijkvereniging Schorel Oost. Zij hebben een wens om een fietspad langs de Damweg aan te leggen vanaf de N9. Die wens die willen wij heel graag honoreren. En we zijn nu bezig met de aannemer MNO Vervat om te kijken of we tot een offerte kunnen komen. En of we daar ook middelen voor hebben om die wens te realiseren. En als het gaat om de dreef, een vraag van meneer Van der Leij van de PvdA. Dan is het zo dat we in eerste instantie wat problemen hadden met de aannemer, KWS Infra. We hebben inmiddels een andere aannemer uitgekozen. Dat is de firma Min uit Bergen. En die gaat in november aan de slag. Er zijn nog wat problemen gerezen met de inkoop van een speciaal type asfalt wat geluidsreducerend werkt en wat niet op voorraad was. Maar de planning is dat we dus in november, eerste, tweede week november van start gaan. En de wijkvereniging is daar inmiddels ook van op de hoogte gesteld. Nou, tot zover even mijn antwoorden.
Hartelijk dank. Ga ik eerst naar... Ja, perfect. Komt meneer Hietbrink straks aan de beurt.
Er zijn een paar vragen gesteld. Eerst plaats maar even de VVD over de kosten van de branden. Zoals u wellicht weet ben ik onlangs bij het ministerie van Binnenlandse Zaken geweest. En warm pleidooi gehouden voor een vergoeding van de kosten. Daar zou rond 21 oktober uitsluitsel over gegeven worden, waren het niet dat er een nieuw kabinet komt. En dat de minister alweer 6 weken extra de tijd heeft gekregen om antwoord te geven. Dus dat laat even op zich wachten, maar de brandweer was een officier van de brandweer ook mee, die heeft een uitstekende presentatie gehouden. Dus ik hoop dat dat wat oplevert, maar zodra er meer over bekend is, hoort u dat in ieder geval. Wat de Life Plus regeling betreft, het is een Brusselse regeling. En ik heb begrepen dat die met name gericht is op preventie. Maar ik ga het even laten uitzoeken. Mocht dat nou iets opleveren, dan hoort u dat van mij. Maar nogmaals, daar, zoals wij geïnformeerd zijn, is het puur gericht op preventie. Maar dat zoeken we op. En dan de risico's in Nieuw-Kranenburg. U weet, ik heb u de commissie toegezegd dat u maandelijks geïnformeerd gaat worden over de stand van zaken rondom de bouw van Nieuw-Kranenburg. Dus u kunt binnen enkele weken weer een volgend memo tegemoet zien van het college, waarin u opnieuw gerapporteerd wordt over wat er gerealiseerd is, wat er gebeurd is in de tussenliggende periode van het laatste memo. Dus daar krijgt u de informatie over. Ik heb u ook toegezegd dat het de komende tot 1 januari dat u elke maand geïnformeerd zal gaan worden. Dus dat betekent oktober, november, december dat u nog 3 memo's tegemoet kunt zien. En omdat deze komende maanden ook belangrijk zijn voor de ontwikkelingen. We zitten met smart te wachten op de uitspraak van de voorzieningenrechten. Nou, die komt... Volgende week komt hij, dus daar zitten we allemaal op te wachten. Maar dat wat betreft Nieuw-Kranenburg. Dan vragen van CDA, streefcijfer brand weer op bladzij 19. Daar staat nu dat in 68,1% van de meldingen zijn we nu op tijd binnen 8 minuten ter plaatse. Daar is een verbetercijfer voor en het opkomstpercentage, daarvan is het streefcijfer 80%. En als we kijken naar 89,4% van de meldingen binnen 10 minuten ter plaatse. Binnen 10 minuten ter plaatse is daar het streefcijfer 95% voor. Dus daar werken we naartoe. Dat was het, voorzitter.
Hartelijk dank. Heer Rietbrink.
Ja, dank u wel. Ik zal een viertal vragen beantwoorden. De eerste heeft betrekking op pagina 33. De schommelingen op het inkomensdeel WBB. Nou, misschien om het even in perspectief te plaatsen. Ik denk dat het goed is om toch even te vermelden dat de gemeente Bergen het in vergelijking met andere gemeenten uitzonderlijk goed doet. Hè. Wat we om ons heen zien in de regio is dat door de crisis in veel gemeenten het percentage werklozen, het aantal werklozen behoorlijk stijgt. Bij ons is dat tot nu toe achtergebleven, maar wij verwachten natuurlijk ook de komende jaren nog wel de nodige problemen. U kunt dat ook terugzien in de begroting. En we streven ernaar om over 4 jaar nog steeds op hetzelfde niveau te zitten, wel met een lichte stijging de komende jaren. Er is dus in die zin niet echt sprake van een schommeling. Het was een vraag van de VVD. De schommeling, voor zover er sprake van is van dit jaar, heeft te maken met een maatregel van het na vandaag voormalige kabinet Balkenende 4. Om een vrij drastische korting door te voeren op de gelden voor het inkomensdeel. En die hebben we hier afgeboekt. Meneer Messie vraagt naar de aangekondigde maatregelen om het participatiebudget, om binnen het participatiebudget te blijven. Ik kan daar op dit moment nog geen uitspraken over doen. Dat wordt nu ambtelijk uitgezocht en daarna moet het college daar nog een besluit over nemen. Het is wel zo, en vandaar dat het hier vermeld staat, dat we nu al kunnen zien dat als we zeg maar het beleid zoals we dat nu hebben staan, als we daarmee doorgaan, dan komen we in 2011 niet uit. U heeft misschien ook meegekregen dat
het nogmaals voormalige kabinet Balkenende 4 bij de laatste begrotingsbehandeling heeft besloten om het participatiebudget met 120 miljoen te korten. En dat betekent bijvoorbeeld voor de sociale werkplaatsen dat daar een moeilijke tijd gaat aanbreken. En we zijn nu aan het kijken wat we het best kunnen doen om toch binnen het budget te blijven. U wordt daar natuurlijk over geïnformeerd zodra wij daar meer duidelijkheid over hebben. Dan was er een vraag van GroenLinks over de mogelijkheden om regelgeving op te stellen om de mogelijkheden voor seizoenswerks flexibeler te maken voor werklozen. Misschien een beetje in lijn van de vragen die we eerder hebben beantwoord van de fractie van D66 over hoe we met jeugdwerkloosheid omgaan. Eigenlijk geldt het voor de groep werklozen in het algemeen. Het zijn vaak mensen met een meervoudige problematiek. Het doel is ook niet om ze aan flexibele arbeid te helpen, maar om ze aan duurzame arbeid te helpen. Daar zijn vaak trajecten voor, daar kunnen ze niet maar zo uit. En ik kan wel zeggen dat er elk jaar een scan wordt gemaakt van de mensen die in ons bestand zitten, zeg maar, als werklozen. En dat er dan ook wordt gekeken wie er eventueel in de horeca zou kunnen werken. Dus het is niet zo dat er geen aandacht voor is, maar het is niet de primaire doelstelling van ons beleid om die mensen aan tijdelijk werk te helpen, maar om ze aan duurzaam werk te helpen. De laatste vraag, door twee fracties is er gevraagd, hoe staat het met de sportvereniging? Ik heb daar eerder een mededeling over gedaan, sportvereniging Egmond even voor de duidelijkheid. Ik heb daar eerder een mededeling over gedaan in de commissie. We zijn nu eigenlijk bezig om de puzzel, zal ik maar even zeggen, te leggen voor Egmond aan de Hoef. Er staat een avond gepland in december om de raad daarover te informeren. We zijn nu vrij van te kijken hoe we dat het handigst kunnen insteken. Dus nog 2 maanden geduld en dan hoop ik dat u helemaal op de hoogte bent.
Hartelijk dank. Zijn alle vragen naar tevredenheid beantwoord? Mevrouw de Ruiter.
Bij ons leeft die vraag van de sportverenigingen ook. Maar het gaat er natuurlijk ook om niet alleen dat wij geïnformeerd worden, maar dat ook de betrokken sportverenigingen gewoon enthousiast blijven, hè, in het traject wat we ingezet hebben met z'n allen.
Dat begrijp ik heel goed, maar ik vind dat de raad eerst geïnformeerd moet worden.
Nog enige twijfel of bent u tevreden?
Ja, de twijfel die wij hier uitstralen komt voort uit het feit dat we zorgwekkende berichten krijgen van de sportvereniging. Daar waar er ogenschijnlijk behoorlijk wat vooruitgang was geboekt in het voormalig college. En dat eigenlijk die vooruitgang eigenlijk tot stilstand lijkt te zijn gekomen. Als je kijkt naar met name de verhalen die we op dit moment horen van de sportverenigingen. En denk van ja, die hebben toch als eerste recht op de duidelijkheid die u ons wilt geven.
Ja, ik denk dat we daarover van mening verschillen. We zijn bezig om te kijken hoe we de ontwikkelingen rond Egmond aan de Hoef willen vormgeven. Daar is de discussie over een locatie voor de voetbalclubs een integraal onderdeel van. En die discussie, dat gesprek willen we eerst met de raad voeren en direct daarna met de voetbalclubs, maar niet in de omgekeerde volgorde. Want op het moment dat we, het is een maatschappelijk gevoelige discussie, dat begrijpt u ook. Op het moment dat we dat eerst bespreken met de voetbalclubs, of eerst bespreken met Justeland, nog zo'n ander verzoek dat er ligt om daar iets te ontwikkelen. Dan wordt u via de krant geïnformeerd, dat vind ik niet netjes. Dus ik ga ervan uit dat u eerst op de hoogte moet worden gesteld en dat we daarna de instellingen en organisaties en de clubs die het betreft informeren.
Mag ik daaruit opmaken, voorzitter, als u me toestaat, mag ik daaruit opmaken dat uw belemmering om met name dat ruimtelijk in te passen daar op dit moment de stagnatie veroorzaakt?
Nee, die conclusie kunt u volgens mij niet trekken op basis van mijn woorden. Wat ik zeg is dat wij dat ambtelijk goed moeten voorbereiden. Het college moet er ook iets van vinden. Daar gaat tijd overheen. U weet dat er al heel lang wordt gepuzzeld op dat stukje. Ik bedoel, er gaat al wat jaren overheen. En wij willen gewoon even rustig de tijd nemen om dat goed voor te bereiden. En daarom duurt het wat langer. En ik snap dat iedereen graag duidelijkheid wil hebben. Maar die moeten we volgens mij wel geven op het moment dat het ook zorgvuldig is voorbereid.
Houtenbos.
Ja, dank u wel, voorzitter. Hartelijk dank voor de antwoorden. Maar ik heb toch behoefte richting wethouder Roem. Dat gaat even over die uitbesteding van belastingen richting de gemeente Alkmaar. Om nu niet met allerlei cijfers over de tafel te komen, maar gewoon in een kort memo aan te geven. Waar hadden we dan rekening mee gehouden in de jaarrekening 2009? Want daar hebben we dan schijnbaar toch rekening gehouden met een stelpost, een voordelige stelpost. En hoe zich die dan verhoudt, nou, dat zou in een half A4'tje duidelijk kunnen worden gemaakt. Richting de burgemeester. Ja, de regeling Life Plus, inderdaad een regeling vanuit Europa. Volgens mij gaat die verder dan, dan alleen provincie, de informatie die ik heb ontvangen. En dan zou je zich alleen beperken tot preventie. Ik denk toch goed is om daarna te kijken. Omdat we nu ook al natuurlijk preventieve maatregelen nemen met betrekking tot extra controle. En er staan diverse watertanks in de duinen en in de bossen. Mogelijk dat we daar geld voor kunnen vangen. En met betrekking tot de notitie Kranenburg. Ja, ik had in ieder geval daar een wat andere beleving bij. Van, we hebben de eerste notitie gehad, die is opgesteld in augustus, begin september. Dat ik dan begin oktober alvast de tweede notitie kreeg. En nu het ziet er nu naar uit dat ik dus eind oktober pas mijn tweede notitie krijg. En dan in mijn beleving zijn we dan al 2 maanden verder. Maar dat is een beleving misschien.
Het mag. Antwoord u maar even.
Ja. Ik kan u dat korte memo van een half A4'tje, waarin nog even heel duidelijk uiteen wordt gezet hoe dat nou precies zit met die 2,1 FTE en in relatie tot die stelpost, dat kan ik u toezeggen, meneer Haaltebos, en dat zullen we dan even op het RISBIS zetten.
Waarvan akte? Heer Van der Leij.
Ja, even nog inhakend op wat de wethouder Hiebinks net zei over de sportverenigingen. Ik laat aan hem de tactiek om het tot een goed einde te brengen. En of hij dat eerst met de raad wil delen of eerst met de verenigingen, dat is zijn tactiek. Maar u noemde in de zijlijn nog een opmerking over Justeland. En ik heb begrepen uit diverse media dat Justeland een grote kans maakt om naar het Grootgrijs en Ambacht te gaan. Dus bij het recreatiegebied. Dus in hoeverre is die aanvraag dan in Egmond nog steeds reëel?
De laatste informatie die ik heb is dat Justeland op 2 paarden werd. Dat is niet negatief bedoeld, die formulering, maar Justeland heeft een principeverzoek ingediend in de gemeente Bergen en is ook in gesprek over Geesma Ambacht. Ik heb ook contact gehad met de initiatiefnemers van Justeland over de planning van de gemeente. Dus daar zijn ze ook over geïnformeerd en wij zullen dat principeverzoek natuurlijk moeten behandelen in het college. En als dat standpunt bekend is, nogmaals, vind ik, en dat is geen kwestie van tactiek, maar van hoe je volgens mij met elkaar ook bestuurlijk om moet gaan, dat we eerst de raad moeten informeren en pas daarna de verenigingen. Want anders dan hoort u uit de krant wat het college ervan vindt en dat vind ik niet netjes.
Iedereen tevreden over de beantwoording? Ik heb al uit 2 richtingen vernomen dat er moties en amendementen worden voorbereid. Dus ik durf niet meer op het hart te drukken dat het een A-stuk moet worden. Ik concludeer dat het een B-stuk wordt. Dan heb ik 2 punten van orde. Ik wil eerst eventjes aan u voorleggen. U heeft 3 mails ontvangen op dinsdag. En het gaat om de volgende stukken. De beantwoording van de technische vraag van de vragensessie van 5 oktober. Over de najaarsnota en de begroting 2011. Dat is een ingekomen stuk voor de commissie. U heeft er allemaal kennis van genomen. En u bent tevreden over deze sessie. Mag ik aannemen? Perfect. Is dat afgehandeld? Dan ligt er nog een nieuw raadsvoorstel. En een aangepast raadsbesluit over de aanpassing van de investeringsplannen civiele werken. Het voorstel is om dit, Griffie heeft voorgesteld om het op 21-10 te behandelen, want de behandeling in de raad is pas op 2 november. Dus er kleeft geen bloed aan als we dit niet behandelen. U kunt ook zeggen, ja, ik heb het stuk helemaal tot me genomen en ik wil het vanavond behandelen. Dat is helemaal aan u. Wie wil het vanavond behandelen? Nee? Even rustig bestuderen, dan tillen we het een week verder en dan kan iedereen het goed bestuderen. Dan is er ook nog de gevolgen van de septembercirculaire heeft u ontvangen. En ik stel voor dat we dat als laatste agendapunt na de begroting behandelen. Als we tenminste vanavond een beetje voortgang maken. Kunt u daarmee leven? En als het niet lukt, dan hebben we nog een uitwijkmogelijkheid voor over een week. Dan is het volgende voorstel. Er staat op de agenda een pauze gepland. Heeft u daar behoefte aan? Geen pauze? Dan pakken wij door. Dan gaan we naar een belangrijk onderwerp. En het is het vaststellen van de begroting 2011. Dat gaan we natuurlijk niet helemaal vaststellen, want we hebben al gezegd dat we volgende week civiele werken gaan doen. Maar met dat in het achterhoofd kunnen we vanavond toch een flinke slag maken. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Ras.
We hadden een paar niet al te grote punten. We lezen ambitieuze plannen voor het wijkgericht werken. Er moeten wijkplannen worden gemaakt. Maar we kunnen ook lezen verderop dat er nog een visie op wijkgericht werken in 2000, dat de visie op wijkgericht werken in 2011 wordt afgerond. En dat bevreemde ons wat. We zijn al een hele tijd bezig met wijkgericht werken. Dus wij vroegen ons af van, goh, wat gaat er nu eigenlijk mis zonder de visie? Of als je het positief stelt, wat gaat die visie ons brengen? Wat er nu nog niet is. Er staat op pagina 2 een heel rijtje investeringen voor de brandweer. Mijn ogen bleven haken op dit bedrag van €163.000 aan opleidingskosten in 2011. En 179.000 opleidingskosten in 2012. En ik wou daar graag een toelichting op van wat zijn dat voor bedragen en aan wie worden die besteed. Pagina 116, lokale heffingen. We lezen niets over die parkeergelden van Hargen. Het is mij verteld dat daar een mogelijk opbrengst lag van €300.000 ooit. Dat is genoemd, dat bedrag. Ik vraag me af hoe dat zich heeft ontwikkeld deze zomer. Of dat inderdaad een vetpot is. En nog een zaak op pagina 76. Er is 2 jaar gewerkt aan een speelplaatsbeleidsplan. Dat plan nadert nu zijn afronding. Maar wat blijkt? Het geld is op. Er is geen geld om dat tot uitvoer te brengen. En dan wil ik graag een toelichting met welk doel een beleidsplan is geschreven, 2 jaar lang, als er voor de uitvoering geen geld is vrijgemaakt. Voor zover.
Hartelijk dank. Heer Half.
Dank u wel, voorzitter. Ook wij hebben enkele financiële vragen. Vragen met betrekking tot de brandweer die zijn gesteld door collega aan de overkant, dus die zullen wij niet overdoen. Pagina 21, het saldo tekort van €573.000 negatief. Het college geeft aan dekkingsmiddelen voor een totaal van €803.000. Dat voor €750.000 bestaat uit incidentele ingrepen uit de algemene reserve. Wij zouden graag van het college willen zien de uitsplitsing van het tekort in incidentele en structurele onderdelen. En die structurele elementen die dienen volgens ons gedekt te worden door structurele maatregelen. Pagina 61, paragraaf A, wordt gemeld dat de algemene reserve toeneemt in 2011 van 9,8 naar 13,4 miljoen. Kunt u ons aangeven waar dat door veroorzaakt wordt? Kunt u ons ook aangeven, pagina 62, stille reserves, of wij nog een notitie tegemoet kunnen zien over de stille reserves? En zo ja, wanneer die ons gaat bereiken? Dan, pagina 109, paragraaf G, lokale heffingen. Volgens ons is het tarief wat zou moeten worden gehanteerd om de afvalstoffenheffing kostendekkend te krijgen €304. Maar het tarief is €280. En het nadeel dat wordt dus gedekt door onttrekking uit de voorziening. Kunt u ons daar uw visie op geven ten aanzien van die kostendekkendheid? We signaleren in ieder geval dat er een sprake is op pagina 120 met de lokale lastendruk van een forse toename als het met name gaat om de stijging van de lokale lasten. 10,9 voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. En OZB voor woningeigenaren stijgt met 7,6% ten opzichte van 2010. En ook eigenaar bewoner krijgt te maken met een forse stijging van 10,9%. Kunt u daar iets over melden? Welk beleid, wat heeft u daarmee voor ogen gehad met dergelijke stijgingen? Volgens mij heeft u iets anders genoemd in uw collegeprogramma. Nee. Volgens mij is het ook strijdig met uw collegeprogramma, wat u bij aanvang heeft gepresenteerd. Dat was het even voor zover, voor de eerste termijn.
Hartelijk dank. Heer Bijl.
Voorzitter, de nodige vragen zijn al gesteld. Wij richten ons in hoofdzaak eigenlijk meer op de inkomsten eigenlijk kant. En zoals de heer Half ook al stelde eigenlijk, dat de belastingverzwaring nogal hoog uitvalt voor de burgers. Allereerst even wat afgesproken is binnen het coalitieakkoord. En daar staat het programma. En daar staat in dat maximaal dus eigenlijk de inflatie zou worden toegepast. En dat woord maximaal staat er natuurlijk niet voor niets. Ik wil niet zeggen dat je het dus direct moet volgen. Maar dat het de grens is, de bovengrens. 1,5% wordt gesteld. In dat puntensysteem zoals nu gehanteerd wordt, krijg je automatisch een afronding. Waardoor effectief er nu 2,3% verhoging is voor OZB. Voor eigenaren van woningen. En die dat wordt verklaard door de 2% die gesteld is, zoals dat doorgegeven is. Ik heb wat gegoogeld in CBS-cijfers, ik kan dat niet vinden. Ik kan alleen maar tot september vinden 1,6%. Ik heb op andere gemeentes gekeken, die ook eigenlijk alleen maar de trendmatige verhoging door willen voeren. En die komen vaak niet verder dan 1%. Dus zoals nu staat 2,3%. Wij vinden dat niet acceptabel en als dat niet verandert zullen wij daar zeker een amendement voor indienen. Dan ook de forensbelasting, die is gekoppeld toch wel aan het OZB verhaal. Wij vinden dus dat deze eigenlijk met eenzelfde percentage behandeld moet worden. En niet dat dat doorgevoerd moet worden naar 2%, maar dat het ook maximaal 1,5% dient te zijn. Voor toeristenbelasting, dat vinden wij toch een merkwaardig iets. Er komen minder klanten. En ondanks dat er minder klanten komen, moet eigenlijk de opbrengst moet gelijk blijven. Dit is volgens ons nooit de doelstelling geweest van toeristenbelasting. Als melkkoetje. Want komen er straks meer toeristen, dan kan de tarief weer omlaag blijkbaar. Wij vinden dat je wel trendmatig toeristenbelasting kan aanpassen. Maar zoals het nu voorgesteld wordt, vinden wij absurd. En eigenlijk vinden wij voor de herkenbaarheid, want het is gewoon een belasting. Je kan doen wat je wil. Je kan het naar 2 euro brengen, zoals Maastricht bijvoorbeeld. Maar je kan het ook naar 1 euro brengen. En vandaar dat wij voorstellen dat dat een rond bedrag dient te zijn. Hetzelfde geldt een beetje voor de hondenbelasting. Wij zitten bijna hondenbelasting 100 euro. En voor de tweede hond is zo'n beetje een dubbele. Nou, als je naar andere gemeentes kijkt, dan Alkmaar bijvoorbeeld, die heeft 61,80 euro. Wij vinden dat eigenlijk een beetje absurd. Wij stellen voor, of in ieder geval er zal een amendement voor komen, om het gewoon eigenlijk een beetje diervriendelijk te laten zijn. En dat gewoon tot een bedrag van 75 euro per hond, dus ook voor de tweede hond. Dat is weliswaar zijn dat aderlatingen in de begroting, maar wij denken dat gezien de brief die we hebben gehad, dat de bezuinigingen waarschijnlijk minder zullen worden. En de inspanning die we willen gaan doen om die 5 miljoen op termijn aan bezuinigingen te halen, denken wij dat daar dekking voor te vinden is. Over de afvalstofheffing, daar is net door D66 ook iets gesteld. Vorig jaar heeft gemeente Belangen al geprobeerd die afvalstoffenheffing over een langere tijdslimiet uit te spreiden, die noodzakelijke verhoging. En ik denk dat wij dit jaar dat weer zullen proberen met een amendement. En misschien dat er dit jaar wel voldoende steun komt om dat te rekken. Er wordt gesteld dat dat door de provincie is dat uitonderhandeld. En dan zeggen wij, nou dan ga je maar weer onderhandelen met de provincie. Want die zijn ook nooit zo standvastig, dus dat zal wel weer lukken. Laatste opmerking even over de layout van eigenlijk de begroting. Wij vinden dat de begroting, hoewel de doelstelling wel was om het inzichtelijk te maken en daar een poging voor, of een poging, daar is wel degelijk goed aan gewerkt. Maar wij denken dat als we alle indicatoren en zo voor alle producten op deze manier door gaan voeren, wordt het een totaal onleesbaar stuk. En wij zouden dan ook graag willen zien dat de layout voor het volgende jaar dat toch weer eventjes geëvalueerd wordt om te kijken of we nou wel het doel halen wat we wilden halen. En daarbij zou ik wel graag willen dat we ook begrotingen van andere gemeentes eens een keer naast gaan leggen. Want er zijn, ook dat kan je googelen, er zijn wel degelijk gemeentes die een zeer leesbare begroting hebben. Tenminste leesbaarder dan ons stuk. Tot zover de eerste termijn, voorzitter.
Hartelijk dank. Heer Mezu.
Dank u wel, voorzitter. De begroting en staat op bladzij 21 dat er een aantal verantwoorde technische ingrepen worden gedaan. Maar je praat dan in zijn totaliteit over 8 ton. En ik dacht dat in het verleden de gemeenteraad duidelijk had afgesproken, de algemene reserve moet op peil gebracht worden. En als je nu een aantal van die zaken die hier staan genoemd niet doet en niet aan de algemene reserve toevoegt, dan denk ik, ja, dat is misschien voor één keer wel aardig, maar hoe ga je dat de komende jaren doen? Dus ik vind het een erg makkelijke manier om een begrotingssluiter te maken. Ik had wat meer creativiteit van het college verwacht. En ik denk ook dat het college wat dat betreft wel wat meer ambitie had mogen tonen, want dat mis ik ook in deze begroting. Er staat eigenlijk heel weinig ambitie in. Het gaat gewoon maar door waar we mee bezig zijn. En als je de eerste bladzijde leest, dan denk je, oh, dat is allemaal redelijk. De tarieven stijgen met 2% en dat gaat allemaal prima. Maar dan kom je uiteindelijk bij de toelages en de bijlages achter in de begroting. En ja, dat is door verschillende partijen al naar voren gebracht. Dan schrik je je rot. Dan stijgt de toeristenbelasting met 15,6%. En inderdaad, dan gaan we uit van dat hadden we als inkomsten. En ook al hebben we minder toeristen, we moeten dat bedrag halen. Nou, wat als we nog minder toeristen krijgen? Dan gaan we dan naar 3 euro. Zo. Ik vind het een rare manier van begroten. En hetzelfde geldt voor de forensenbelasting, het geldt voor de afvalstof- en rioolheffing. Kortom, de lasten stijgen heel erg hard. En ik denk ook dat wat dat betreft, er is wel een coalitieakkoord, maar er is nog steeds geen collegeprogramma. Dat het hoog tijd wordt dat we een duidelijk collegeprogramma krijgen waarin de ambities van het college verwoord staan. En waarin we ze aan kunnen herinneren als ze met bepaalde voorstellen komen. Dus wat dat betreft denk ik, daar moeten we met elkaar eens goed naar kijken hoe we dat gaan vormgeven. Want op deze manier denk ik dat we in eerste instantie de burger voor ogen houden zo van jongens, het valt wel mee. Maar in de bijlage komt dan de echte pijn naar voren. Ik mis een aantal zaken nog in de begroting. Ik heb bij de najaarsnota al gezegd het verhaal over de fusie van de voetbalclubs. Er staat niks over. De onderzoek naar de familievoorziening in Egmond aan Zee, die staat nu in 2011. Maar er is totaal geen geld voor opgenomen. Er is ook geen geld opgenomen van, voor het onderzoek, denk ik. Dus wat voor planning kunnen we daarvan verwachten? Ik mis het hele hoofdstuk regionale samenwerking. Daar vind ik niks van terug. Hoe staan we daarin op dit moment? Hoe gaat dat? Dus kortom, ik vind het een wat magere begroting waarin nog heel wat vragen blijven leven. Dat was het, voorzitter.
Hartelijk dank. Heer Houtenbos.
Dank u wel, voorzitter. Ja, misschien aansluit op de woorden van de heer Messi. Een magere begroting. Ja, wat dat er gaat, is onze fractie toch wel blij dat we uit zijn gegaan van een wat beleidsarme begroting 2011. Zeker omdat we nog niet weten, exact weten wat er op ons af gaat komen. Wij missen wel een aantal zaken met betrekking tot het beleid. Dat is ook al bij de najaarsnota aan de orde gekomen. Al gaat het over die vervoersvoorzieningen en de woningaanpassingen. Dus we zien met belangstelling de notitie tegemoet van de wethouder in november van dit jaar. Ja, verschillende partijen hebben al aangekondigd die belastingverhogingen. Het staat heel nadrukkelijk, staat het natuurlijk in de begroting, maar het staat toch wel wat verstopt. En we hebben ook bij eerdere behandelingen van de begroting in de voorjaarsnota aangegeven, geef nou duidelijk aan in de besluitvorming waarvoor we kiezen. Want stel dat we zonder meer akkoord gaan met de begroting 2011, dan hebben we toch opeens besloten om de toeristenbelasting met een 14-15% te verhogen. Zou het college kunnen zeggen, ja, had je op dat moment beter op moeten letten. Dus ik pleit er in ieder geval voor vanuit de fractie van de VVD, ook al gaat het om die tariefverhogingen, afzonderlijke besluitvorming, breng dat gewoon heel duidelijk in beeld. OZB is ook al even genoemd, ja, wat is nu het inflatiepercentage? Nou, ik ben ook aan het googelen geweest. Nou, dan vind je ze terug vanaf 2004 tot augustus, september dit jaar. En dan schommelt het behoorlijk.
Ik denk dat we naar een wat stabieler inflatiepercentage moeten gaan. En dan moeten we misschien kijken naar de macro-economische verkenning. En die geeft heel duidelijk aan voor 2011 1,5%. Nou, dat is een gegeven. En ja, gaat die koekelen op CBS, dan verandert het per maand. Dus al hebben we nu de discussie dan, en dan stellen we iets vast, dan kan het in november opeens weer anders zijn. Dus graag daar een constante factor, zeg maar, in. Is ook al aangegeven, ja, we maken de begroting 2011 maken we sluitend met toch grofweg een onttrekking van 750.000 euro uit de algemene reserve. En dan hebben we toch nog een voordeel in de begroting van 2011 van 230.000 euro. En van goh, onze vraag, wat zouden we daarmee gaan doen? En misschien vinden we daar de ruimte om daar toch wat te vinden met wat verlagingen of aanpassingen, laat ik het noemen, van de diverse belastingen. Dat is meer naar de toekomst toe. De gemeentebelang heeft dat ook al aangegeven. Onze fractie zou het in ieder geval makkelijker vinden, duidelijker vinden als wij gewoon per... we hebben nu per programma worden de cijfers aangegeven en een van de programma's, dat stellen we vast. En dan kan het college, dat zijn de kaders, 7 miljoen uitgeven. Dat gewoon per programma onderdeel, want een aantal programma's zijn gewoon in 3-4 programma onderdelen gesplitst, om gewoon per programma onderdeel toch die budgetten in beeld te brengen. Wat zijn nou de lasten en wat zijn de baten? Dan hebben we toch wat meer zicht als raad van wat gaat er nu om bijvoorbeeld in bestuursorganen. Niet op detail, maar toch de bedragen die nu zijn, die vinden we toch wat te omvangrijk. Ja, een wat... Wat technische vraag, dat gaat even over de brandweer. Dan gaan we heel ambitieus gaan we aan de gang, want we willen graag meer, meer leden hebben. Er wordt ook bij de kerngetallen rekening gehouden met 117 brandweerlieden in 2011 en 2012. Maar in 2013 worden het er opeens weer 100. Van goh, misschien is daar een verklaring voor. En verwachten we nu al dat er zoveel mensen in 2013 ons gaan verlaten. Ga ik even naar de risicoparagraaf. Nou, op dit moment wordt er in de risicoparagraaf weinig aandacht gegeven aan de diverse grondexploitaties. Het college is heel ambitieus, want dan gaat het om mooi bergen en schorrel klopt. In een vorige raadsvergadering is het daar toch ook over gesproken. En ik weet dat op een gegeven moment dat volgend jaar dat aan de orde komt bij de vaststelling van het bestemmingsplan mooi bergen. Maar ik denk toch dat we toch al enigszins rekening moeten houden met mogelijke risico's met deze ambitieuze plannen. En dat hadden wij toch als fractie van de VVD graag wat meer teruggezien in de risicoparagraaf. Ook ten aanzien van Museum Kranenburg. Wij hebben vorig jaar bij de vaststelling van de begroting 2010 hebben wij een aantal aanpassingen ontvangen van het college met betrekking tot de conceptbegroting 2010. En bij een van die aanpassingen stond ook een aanpassing van de risicoparagraaf. En daar werd rekening gehouden met problemen met betrekking tot de exploitatie van het museum Kranenburg. Niet ten aanzien van de subsidie, maar de exploitatie van museum Kranenburg. En daar vinden we niets meer van terug. Dan kunnen we zeggen van nou oké, we hebben het helemaal in de klauwen, die exploitatie van Kranenburg. Of is het net zoals vorig jaar een omissie. Dan ten aanzien van... nou, al kijk ik naar het miljardenperspectief, dan gaan we in ieder geval uit van 2012, 2013, 2014... van een 2,5 miljoen en bijna 4 miljoen nadelig. En daar moeten we natuurlijk de komende maanden mee aan de gang als het gaat om de diverse scenario's en de compositiescenario's. Dat is een aanzienlijke uitdaging. Maar ik denk dat het ook goed is, en dat hoeven we vanavond niet te doen, om gewoon de posten die nu zijn opgenomen als autonome ontwikkelingen, en dat gaat toch om een bedrag van 742.000 euro, nog eens een keer heel nadrukkelijk aan te toetsen aan de definitie die wij in het verleden hebben vastgesteld. Toen hebben wij met betrekking tot het begrip autonome ontwikkelingen hanteren wij de volgende definitie. Verhogingen en verlagingen in baten en lasten die veroorzaakt worden door voor de gemeente niet te beïnvloeden externe factoren. En als ik gewoon even, nou, dan hoef ik geen eens kritisch te kijken, naar een aantal posten krijg, en dan denk ik van, goh, heeft dat nu echt te maken met externe factoren? Ik denk dat het gewoon te maken heeft met het feit van, goh, wij vinden het noodzakelijk als college dat we daar extra geld voor beschikbaar stellen. En dat het niet direct te maken heeft met externe factoren. Daar wil ik het bij laten, voorzitter.
Hartelijk dank. Verder geen vragen meer. Wie mag het eerst het woord geven? Ik stel voor dat u weer eventjes schorst. En hoe lang heeft u nodig? 10 minuten? Dames en heren, ik schors de vergadering voor 10 minuten. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Het woord is aan de heer Roem.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga net zoals bij de behandeling van de najaarsnota ook weer programmagewijs alle vragen af. Voor zover mijn portefeuille. GroenLinks die had een vraag in zaken de financiële ontwikkeling van de parkeerplaats in Hargen. Mevrouw Wars, ik heb niet direct de cijfers paraat wat het ons financieel heeft opgeleverd, het parkeerterrein. Ik moet dat even navragen bij de ambtelijke organisatie en u krijgt van mij een kort memo waarin die financiële ontwikkeling staat vermeld. Dus dat zeg ik u toe. Als het gaat om, ga ik naar D66, de 803.000 euro ter dekking. U doet voorkomen dat dat een dekking is die komt uit de algemene reserve, maar dat is niet zo. Wij gebruiken niet de algemene reserve om het te dekken. We voegen iets toe aan de algemene reserve. Dat is een kleine nuanceverschil. Nee, toch is het zo. Toch is het zo. Maar uw punt om een onderscheid te maken in incidentele en structurele dekking, dat zullen wij ook meenemen bij de perspectiefnota 2012. En ik wil u ook graag wijzen op pagina 127, waar u ook een overzicht ziet van de baten en lasten. Dan verwijst u naar pagina 61, waarin u vraagt hoe het eigen vermogen, de algemene reserve, van 9,8 naar 13 miljoen stijgt. Nou, dat komt door de opbrengst van diverse accommodaties. En dat is onder bij de 3 miljoen. Wij mogen die bedragen pas inboeken nadat wij ook juridisch en economisch de overdracht hebben doen plaatsvinden. En als het gaat om pagina 62, de stille reserves. Er zou een notitie komen en wanneer, dat zoeken we even uit binnen de ambtelijke organisatie, want dat konden we niet zo snel terugvinden. Dus we kijken eventjes wat er precies over is afgesproken en dan krijgt u er even kort een bericht over via een memo. Dus ook dat zeg ik u toe. Dan gaat het over de lokale heffingen in het kader van de afvalstoffenheffing. Afvalstoffenheffing die dient per definitie kostendekkend te zijn. En we zien dat dat is ook een wettelijke verplichting. En we zien dat die kostendekkendheid we zien dat die afvalstoffenheffing van die is op dit moment 280 euro. Die is lager. Dat komt ook omdat de voorziening ietsje hoger is uitgevallen. Dus we geven feitelijk ook iets terug aan de bewoners. Maar nogmaals, dat dient gewoon, want u vroeg hoe kom je tot dat bedrag, dat dient gewoon een kostendekkend bedrag te zijn. En als het gaat om, dan ga ik ook gelijk naar gemeentebelangen. Het onderscheid tussen de afvalstoffenheffing en het riool. Kijk, we hebben op een bepaald moment, voor zover ik weet, verleden jaar een afspraak gemaakt over de stijging van de riooltarieven. U was toen als gemeentebelangen het eigenlijk daar niet zo mee eens, want u wilde een wat meer geleidelijke stijging. We zijn op een bepaald moment ook met het licht op de verschijnen van het GRP, het gemeentelijk rioleringsplan, hebben we gekozen voor eerst een sterke stijging en daarna een wat meer afkalvende trend. Dat is ook iets om het GRP en ook de onderhoudswerkzaamheden aan het riool kostendekkend te maken. Zodoende hebben we voor die tarivering gekozen. Staat ook in het coalitieakkoord. En het is ook een afspraak met de provincie om tot 2014 een dergelijke tarivering te hanteren. Dan kijk ik nog even verder naar... dat is ook een vraag van de VVD in het kader van het gebruik van het inflatiecijfer. Wij hebben gekozen voor pijldatum 21 september. Toen is op de website van het CPB, het Centraal Planbureau, gekeken en toen stond daar het percentage van 2% op.
na 21 september is dat percentage inderdaad naar 1,5% gezakt. En wat meneer Houtenborst terecht zegt, het fluctueert nogal. Maar je moet ergens een moment kiezen. En wij hebben toen pijldatum september, 21 september gekozen. En ja, toen was het 2%. Ja.
Mag ik even interroperen? Er staat in het coalitieakkoord dat het maximaal trend volgt. Dus als je weet dat het een golvende beweging is, dan ga je gewoon zeggen, nou, ik top even die golven eraf. En dan was het wel zo elegant geweest om dan op 1,5 te gaan zitten. En niet op het maximale van, nou, eventjes zitten we op de piek, dus gaan we het nu vastzetten. Nou ja, dat doe je eigenlijk niet als goed bestuurder, vind ik.
Nou ja, goed, ik weet ook niet wat het in februari of maart is geweest, want misschien was het toen wel 2,5%. Nogmaals, we hebben een pijldatum gekozen. En als u zoiets heeft van college, dan moeten gewoon kaderstellende afspraken ingevuld worden over op welk moment je wanneer pijlt en ja, welk inflatiecijfer je dan ook gebruikt. Ja, dan moeten we daar gewoon afspraken over maken.
Met de voorjaarsnota was het ook 1,5%. Dat staat ook in de voorjaarsnota.
Nou, we hebben ook de trend voor volgend jaar op 1,5% gezet. Maar ik kan niet in een kristalbol kijken. En op een bepaald moment ben je bezig met de begroting. En dan kies je gewoon een momentum. En dat was dan in dit geval 21 september. Waarop dat inflatiepercentage 2% was. En dat hebben we dan ook gewoon als pijldatum genomen. Maar ja, nogmaals, als u hem op 1,5% wil zetten, dan is dat natuurlijk ook aan u om dat met een amendement in te vullen.
Maar u vindt het realistisch dus?
Ja, of ik iets realistisch vind, is in deze niet zo belangrijk. Kijk, het is uw begroting. U bepaalt uiteindelijk ook. En u dient dan ook als zodanig met een dekkingsvoorstel te komen. Er zit 0,5% tussen. En ja, we zullen dan maar tijdens de begrotingsraad moeten bekijken hoe we dat dan invulling kunnen geven. Maar nogmaals, wij hebben gewoon naar eer en geweten het pijldatum 21 september genomen en het cijfer van het CPB.
U bent even niet ingegaan op de factor, hè, want het zijn twee punten op de factor namelijk, waardoor het 2,3% effectief is geworden. En dat is nogal heel veel verder.
Ik kom daar zo direct op terug, want het gaat namelijk over de totale lastenstijging. Als het gaat om de toeristenbelasting, en dan pak ik ook gelijk de opmerking van de VVD mee. U zegt, ja, toeristenbelasting, het moet geen melkkoe zijn. En het zou het college zien als dat wat meer trendmatig zou zijn. U refereert aan Maastricht onder meer. Wil ik toch even zeggen dat Maastricht overigens geen 2 euro toeristenbelasting heeft per nacht, maar 5,64 euro per nacht. Dus dat is nogal een verschil. Maar dat even terzijde. Ik heb hier ook de gegevens van de ons omliggende gemeente binnen. Kijk, hij heeft altijd op rond de 1,20, 1,23 gestaan bij ons in Bergen. En ja, wij vonden het op zich wel legitiem om te kijken van nou, hoe is het nu. Hoe acteren wij nu met onze toeristenbelasting ten opzichte van overige kustgemeenten die ongeveer van gelijke strekking zijn als Bergen, als onze gemeente. Nou, we hebben gekeken naar Castricum. Castricum die hanteert 1,31 euro. Bloemendaal hanteert 1,57 euro. Zijpen hanteert dan weliswaar 88 eurocent, maar dat is natuurlijk ook niet qua schaalgrootte heel erg te vergelijken met Bergen en ook relatief gezien wat minder toeristisch. Dat geldt ook voor Den Helder, die 1,10 euro kiest. Dus wij hebben eigenlijk gezegd van nou, het is legitiem om te zeggen, kijkend naar een benchmark met Castricum en Bloemendaal, dat we rond de 1,40, 1,42 zitten. Het is dus niet echt doelbewust als melkkoe, want zo zou ik het niet willen zeggen. Maar wij denken ook niet dat door het hanteren van deze tarieven wij ons uit de markt prijzen als toeristische gemeente ten opzichte van een Noordwijk of een Scheveningen of een Zandvoort.
interruptie van de heer Mazur.
Meneer Roem, het is wel van belang dat u dan met de toeristische ondernemers op zeer korte termijn een afspraak maakt. Want die hebben elk jaar hebben die terecht ons op het feit gewezen dat hun folderwerk al heel snel de deur uitgaat. En als daar een verkeerde prijs voor de toeristenbelasting in staat, dan levert dat bij hun heel veel problemen op. Dus als u echt die verhoging wil doorvoeren en de raad gaat dat accorderen, dan denk ik dat het wel van belang is dat zij daar op korte termijn van op de hoogte worden gesteld. Maar vooralsnog zou ik daar toch even kritisch naar willen kijken, eerlijk gezegd.
Ja, dank voor uw opmerking, meneer Messuur. Nou, u heeft destijds zelf als wethouder een toezegging gedaan om inderdaad in oktober met de toeristische ondernemers daar om de tafel te gaan zitten en deze tarieven door te geven. Aangezien de begroting in 2 november wordt behandeld en ik verwacht uit de reacties van de raadsleden dat er nog wel wat gefluctueerd zal worden aangaande dat tarief, lijkt het ons verstandig om nadat de begroting is vastgesteld en ook het exacte tarief is vastgesteld, wij zo snel mogelijk, ik zeg 3 november, 4 november, de toeristische ondernemers hierover informeren. Want ja, het heeft nu op zich geen zin om toeristische ondernemers te informeren over een tarief wat nog vastgesteld dient te worden en wat nog ter discussie staat. Even kijken. Dan had u een punt over de hondenbelasting. Dat u verlaagd zou willen zien waarover u een abonnement gaat indienen. Dan ook nog de afvalstofheffing en het versus de riool. Daar heb ik al iets over verteld. U had het over de layout van de begroting. Ik denk dat het altijd goed is om met elkaar in gesprek te blijven over de leesbaarheid en ook de visualisatie van een begroting. Ik ben intern ook bezig om te kijken of we de begroting visueel ook wat kunnen verbeteren. Maar ik nodig u graag uit, ook gewoon informeel, om met mij een keer en de interne organisatie een soort van benen op tafel sessie te houden bij mij op mijn kamer. En ja, gewoon eens te kijken wat u lees en met name gebruikservaringen zijn van de begroting of andere documenten. En dat we daar eens ook gewoon een keer over gaan doorpraten. Omdat het is uiteindelijk uw begroting en u moet zich er wel zijn lang bij voelen.
Ik zie het niet als een persoonlijk gewin om het goed te krijgen. Ik denk dat dat toch iets breder getrokken wordt. Misschien de commissie van onderzoek dat we daar eerst eens een keer agenderen of wat ook. Maar niet dat het nou iets persoonlijk wat ik dan vind dat het beter is. En samen met de wethouder. Ik denk dat het breder is. Het is een stuk voor de, niet alleen voor de raad, maar eigenlijk voor de hele gemeente.
Ja, maar dat probeer ik ook zo te duiden. Hè? Ik bedoel, u stelt de vraag, u krijgt een antwoord. Maar het is natuurlijk niet zo dat ik met u alleen om de tafel ga zitten. Ik zeg het breder. Maar ik ga niet over de agenda van de commissie van onderzoek. Dat is iets, daar heb ik geen invloed op. Maar goed, de uitnodiging staat. Laat ik dat voorop stellen.
Interruptie van de heer Half.
Dank u wel, voorzitter. Heer Bijl heeft nu verschillende keren in zijn eerste termijn aangegeven dat hij overweegt om met abonnementen te komen. Het gaat om met name belasting, of in ieder geval maatregelen die snijden aan met name de lastenkant. Ik zou hem wel een overweging willen geven om dan met name dat vooraf te laten doorrekenen bij de ambtelijke organisatie. Wat dat betekent als het met name gaat om de dekking die ervoor moet worden aangebracht. Zodat we dat niet in de raad krijgen, want daar heb ik niet zoveel vertrouwen in. Als dat staan de vergadering een procentje erbij, een procentje er minder. Je moet wel weten waar je het over hebt, over wat voor dekking. Dus ik zou de heer Bijl willen meegeven dat als hij komt met een voorstel voor verlaging van bijvoorbeeld de hondenbelasting of voor andere belastingen, dat hij concreet van tevoren weet welke dekking daar tegenover moet staan en ook met een concrete dekking aankomt.
Nee, dat lijkt me heel geschikt. Ik heb overigens even, dat is wel aardig nu we een aansluiting hebben, ik heb even naar die tarieven gekeken van Maastricht. Maar een hotel in een 3-sterren categorie is €2,75 en niet €6.
Nou, ik heb hier een website, http://looking4booking.nl. En als u dan kijkt bij de top 5 van de duurste gemeenten, dan ziet u dat Maastricht op €5,64 staat. Maar goed, dat terzijde.
Nee, maar ik heb tijdens de schorsing al gezegd dat de ondernemers het niet zo'n slecht idee vinden om toeristenbelasting te handhaven, omdat bijna iedereen er geld aan verdient.
U mag zelf invullen hoe.
Ja, goed. Oké. Even grosso modo naar uw opmerking van jeetje mina, die lasten die stijgen wel heel erg hard. Nou, wat ik al zei, de OZB die stijgt relatief niet zo hard. De afvalstoffenheffing die gaat zelfs ietsje omlaag. De grote stijging, grosso modo, zit hem gewoon in het riool, in de riooltarifering. Dat is wat gewoon op dit moment de woonlasten van de inwoner van Bergen gewoon duurder maakt. En ik heb u al uiteengezet dat we die rioolheffing kostendekkend moeten maken, omdat het ook een verplichting is vanuit de provincie. En daar hebben we ook voor ons ook in het coalitieakkoord afspraken over gemaakt. Dan zit ik nog even te kijken naar de heer Halterbos. Die zegt het is een magere begroting, een beleidsarme begroting. Ja, dat is zo, dat onderstreep ik. Hij is dan ook inderdaad misschien niet zo ambitievol als meneer Messuur zou hopen. Maar goed, we nemen wel een voorschot op de bezuinigingen die gaan komen. En we zouden ons nu niet rijk kunnen rekenen als we weten wat we bij de perspectiefnota allemaal over ons heen krijgen. Dus we zijn gewoon heel prudent en heel voorzichtig. Als het gaat om dat de belastingenverhogingen verstopt zitten en meer explicieter in de besluitvorming zouden mogen worden getoond, dan doe ik wederom, eigenlijk ook in lijn met wat ik tegen meneer Bijl zei, een beroep om daar gezamenlijk eens met elkaar over te praten. Van hoe kunnen we bepaalde punten beter expliciteren, beter duiden, beter leesbaar maken en nog meer transparant. Dus dat is inderdaad de uitnodiging die ik heb doen, de uitnodiging die ik wil toekomen om daar eens met elkaar over te praten. Er blijft inderdaad aan het einde van het jaar €230.000 over. Ik ga niet over dat budget, dat bent u zelf. Dus als u denkt daar een andere activiteit of anderszinsachtige zaken voor te kunnen financieren, dan is dat vanzelfsprekend uw goed recht. En als het gaat om de risicoparagraaf en het niet meenemen van de grondexploitatie Mooi Bergen en Schorrel klopt. Ik ben met u eens, meneer Halterbos, dat we daar heel expliciet naar moeten kijken. Want daar kun je als gemeente behoorlijk nat op gaan. Sterker nog, er zijn nu gemeentes die er nat op gaan. Echter, het concretiseren en de besluitvorming over die grondexploitatie, die zal in 2011 plaatsvinden. Dus die zullen we ook in de risicoparagraaf van 2012 meenemen. Maar ik ben met u eens, het is absoluut een aandachtspunt. En we zullen daar ook absoluut aandacht voor hebben. En dan uw definitie over wat is autonoom en wat is niet autonoom. We hebben, wat ik al zei, naar alle eer en geweten gekeken naar de activiteiten en de projecten die benoemd staan bij de paragraaf autonoom. En die ook aan deze definitie getoetst. Ik kan me voorstellen dat u zegt van, misschien onderdelen zoals onderhoud, oude hof en samengeest. Is dat nou per definitie autonoom? Ja, dat is in zoverre autonoom, dat is al reeds in gang gezet beleid. We hebben dat oude hof opgeknapt. Dat moet onderhouden worden. Dat wordt onderhouden door derde partijen. Die snoeien daar en die ruimen daar de rommel op. Dus dat is al een in gang gezet traject. En als zodanig niet meer naar ons idee autonoom. Nou, niet autonoom. In onze perceptie autonoom. Sorry. Nee, het is autonoom, meneer Van Huisteden. Want het is namelijk niet. Het is niet een directe beïnvloede factor. Het is namelijk al een in gang gezet werk. Wat nu gewoon onderhouden dient te worden. Dus het komt steeds structureel terug. Als we niet bijvoorbeeld die 35, het is feitelijk exploitatie. Het is, als we nu niet die €35.000 op het oude hof die we structureel of autonoom inboeken, dan gaat het daar verwaarlozen. Dus we nemen dat gewoon mee.
Even naar Huisteden.
Ik begin nu toch een beetje te voelen wat meneer Houtenbos, geloof ik, voor problemen heeft met uw opvatting van autonoom. Want dat lijkt me dan toch wel lastig. Dat elke investering die je doet, en vervolgens zitten daar lasten aan die jaarlijks terugkeren, dat je dat dan puur als autonoom gaat zien, want dan is volgens mij de helft van het gemeentelijk beleid is bijna autonoom aan het worden, tenminste de kosten die je jaarlijks voor terugkeren. Nou, dat vind ik een beetje lastig. Ik kan me voorstellen dat het gaat om invloeden die van buitenaf komen, waar je inderdaad geen als gemeente geen invloed op kunt uitoefenen, dat je die autonoom doet, dat vind ik logisch, maar deze snap ik ook niet helemaal.
Nou goed, het zijn dan de autonomen zijn dan voornamelijk de wettelijke taken, maar wat ik al zei, het is in gang gezet beleid waar steeds terugkerende kosten voor terugkomen. Dus ja, nogmaals, dat hebben wij gedefinieerd als autonomen, daarom staat het er ook. Wat ik zeg, het is uw geld, u kunt altijd alles terugdraaien. Dat was het, voorzitter.
Dank. Ik wil de opmerking van de heer Half wel even breder trekken. We zijn bezig om de begrotingsvergadering van 2 november voor te bereiden. En ik druk u op het hart, als u aan de begroting gaat knabbelen, dat u dan ook rekening houdt met de gevolgen die dat heeft. En dat u er ook met minstens met een goed dekkingsvoorstel komt. Maar dat was hopelijk overbodig, deze opmerking. Ik ga naar de volgende spreker en dat is... Wie of wie? Mevrouw Leutik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voor wat mijn portefeuille betreft zijn er twee vragen gesteld door GroenLinks. Eén betreft, dat gaat over het wijkgericht werken. En ik wijs even op bladzijde 26 op 1.4. Daar staat ook dat het wijkgericht werken wordt geëvalueerd. En we gaan daar ook met een voorstel voor komen. Het is op dit ogenblik zo dat we 18 wijkverenigingen hebben. We vinden het heel belangrijk om dat ook te evalueren. En we hopen zo spoedig mogelijk ook daarmee met een voorstel naar u toe te komen. En aan de hand van de bevindingen, van de knelpunten, kunnen we misschien, als dat nodig mocht zijn, onze visie bijstellen. En met name hopen we toch misschien mogelijk een efficiëntieslag te kunnen maken. Omdat we nu op dit ogenblik, is het behoorlijk arbeidsintensief, om het maar zo te zeggen. Dan uw tweede vraag, dat betreft het speelplaatsbeleidsplan. Hè, dat in 2008 al opgesteld is door een bureau. Het klopt wat u zegt, er is inderdaad door een bureau een plan opgesteld. En dat is een dusdanig ambitieus plan. Dat de uitkomst daarvan was dat er behoorlijk geïnvesteerd zou moeten worden. Dus wanneer het plan zou uit gaan voeren, dan kwam je in dusdanig hoge bedragen terecht dat dat te ambitieus zou zijn. En wij hebben besloten om in ieder geval dat plan, die afwegingskaders wel te gaan gebruiken. Dus de kaders die in het plan staan, of de toetsing van het speelplaatsbeleidsplan, die gebruiken we wel. En we willen in 2011 met een aangepast plan gaan komen. Dat is eigenlijk even het verhaal. Dus er staat gewoon jaarlijks voor onderhoud een bedrag begroot. En er is ook nog daarnaast een bedrag wat fluctueert als een speeltoestel aan vervanging toe is. Dus er komt naar u een plan tegemoet.
Heer Van Huisteen.
Kan de wethouder ook aangeven dan wat er... Want volgens mij hebben wij dat plan niet gezien. Jullie hebben denk ik als college gewoon besloten dat het te duur wordt. En dat je het dus niet aan de raad voorlegt. Of in ieder geval een aangepast plan. Maar ik zou wel een klein beetje een inzicht willen hebben van wat er nou zo... Want ik neem maar zo'n plan, jullie laten zo'n plan maken. Daar worden bepaalde uitgangspunten ingesteld. En komt men vervolgens tot een misschien wel niet reëel bedrag wat er nodig moet zijn. Maar het zou voor ons wel aardig zijn om dan even te weten van... Wat wilde dat plan dan? Wat maakte dat dan zo ambitieus? Want nu is het een plan, nu zien we wel wat er vervolgens mee gaat gebeuren. Maar we hebben eigenlijk het originele plan en de ambitie die daarin in uitspraak niet kunnen zien.
Het is, ik weet niet precies zeg maar waar dat aan ligt, waardoor het inderdaad zoveel, de investeringen zo hoog moesten zijn. Ik weet wel dat het bureau, zeg maar, die heeft waarschijnlijk met de opdracht in het hoofd gezeten van dit moet een gigantisch mooi project gaan worden. En die heeft dat, die is daar gewoon zeg maar te hoog mee in de boom geschoten. Maar ik kan daar geen details over communiceren.
Waar ik dan wel benieuwd naar ben is of die opdracht heeft, hoeveel geld het heeft gekost. U heeft dat even.
Schuldig blijven, heb ik geen antwoord op.
Want dan moet u zich gaan afvragen wat voor opdracht er dan uitgaat als er zo'n niet kloppend, bij onze ambities of bij de ambities die u hebt uitgesproken richting richting het bureau wat het onderzoekt. En dan, dat is toch raar, hè? Je stelt een plan, ik neem aan dat je daar een kaders aan geeft en dat je vervolgens een plan krijgt wat te ambitieus is, te duur gaat worden. En vervolgens zegt u nou dat plan doen we maar weer weg. Dan vraag ik me af wat dan precies de opzet is geweest.
Nou, ik heb niet gezegd doe maar weer weg. Delen van het plan worden zeker wel benut. Dus het is niet helemaal voor niets geweest, zeker niet. En ik zei tegen u dat, dat ik geen details nu heb waardoor ik u kan verantwoorden waardoor het zo hoog is geweest, de investeringen zo hoog zijn geworden. Van zoals het in het plan voorgesteld is. Dat heb ik u gezegd. En we gaan met een aangepast plan komen in 2011.
Heer Houtenbos.
Ja, dank u voorzitter. Maar even op die speeltoestellen. Want ik weet me te herinneren dat in het investeringsplan voor de komende jaren staat er iets van elk jaar een bedrag van 40.000, 50.000 euro opgenomen. Als ik goed luister, komt u dus bij de compositiescenario. Zou dit een van de onderwerpen kunnen zijn? Dan zeggen van, goh, daar moet ik nog eens heel kritisch naar kijken. Of lok ik u nu te veel uit?
Nou, u lokt me niet te veel uit. Ik zou er liever niet naar kijken. Ik zou daar liever niet op bezuinigen op die speeltoestellen, eerlijk gezegd. Dus,
Ja, maar u gaf in eerder antwoord aan dat u bezig bent om daarna te kijken. Kijk, omdat hij niet helemaal blij was met het plan wat destijds is opgesteld.
Nou, kijk, een plan is, dat, het wil niet zeggen dat als je een plan presenteert, dat je dan ook alles wat daarin wordt voorgesteld, dat je dat moet realiseren. En het was in dat plan, dat was dusdanig ambitieus en dan kom je op dusdanig hoge investering uit. Dat wij hebben gekozen om het voorzichtiger aan te pakken, meneer Houtenbos.
Mevrouw Ras.
Nog één ding, ik hoop dat het laatste. Want hier staat, het plan is nu bijna klaar. Ja, ik ben ook nieuwsgierig, wat staat er dan in het plan? Ik heb twee kinderen, kleine kinderen, dus ik ben ook persoonlijk erg geïnteresseerd.
Ik ben eigenlijk ook wel... Ik heb gezegd dat er een aangepast plan komt en dat is in 2011 en dat moet eerst nog door het college besloten worden. Dus ik ga je nu niet het uitvoer vertellen wat er in dat plan komt te staan. Oh, maar dat de vraag was.
Nee, de vraag was van, goh, het is nu bijna klaar. Nou, mogen we dan dat plan gewoon, mogen we dat erin zagen? Als het klaar is. Maar hier staat zo.
Het plan wordt aangepast en dan krijgt u het te zien. Heer Hiebrink.
Ja, ik had één vraag, of misschien was het een opmerking van de heer Moussu te beantwoorden, namelijk over de slecht weervoorzieningen en de voetbalvelden. En ik heb de indruk dat de heer Moussu daarvoor in ieder geval een CDA-politicus toch een merkwaardig principe hanteert, dat namelijk dat iets alleen maar bestaat als je het kunt zien. Volgens mij is het zo, en dat staat niet in de begroting. Er is een afspraak met u gemaakt dat u eind van dit jaar wordt geïnformeerd over de slecht weervoorziening. Dat zou ook januari kunnen worden, daar wil ik even vanaf zijn. Maar dan krijgt u een procesvoorstel en dan willen we in het derde kwartaal van volgend jaar concreet besluiten nemen. En dat wordt gefinancierd vanuit ontwerp ons derp, daar is budget voor. En dat geldt voor de voetbalvelden eigenlijk identito. Ik heb u daar straks al iets gezegd naar aanleiding van andere vragen over de ontwikkeling in Egmond aan de Hoef. Ook daar is budget voor. En u bent via een memo geïnformeerd over de stand van zaken grote projecten. Volgend jaar is er aanzienlijk minder geld voor de vier grote projecten. Daar hebben we u over geïnformeerd. Dat stond al zo in de meerjarenbegroting. En het college heeft als standpunt ingenomen dat we beginnen met het geld dat er is. En als we tekort komen, dan komen we bij u terug. En dan leggen we dat aan u voor.
Hartelijk dank. Mevrouw Afkamp.
Ja, er zijn twee onderwerpen waar ik nog kort even op wil reageren. Het eerste betreft de brandweer. Er was een vraag over de opleidingskosten, hoe en aan wie besteed. Voor de komende jaren minstens 25 vrijwilligers moeten er geworven worden. Die krijgen een tweejarige opleiding. Die bestaat uit meerdere modules. En dat start dan in het opleidingsjaar 2011 na de zomervakantie. Dus het loopt ook nog iets door in 2013. En die aantallen, ja, willen wij een goed voldoende vrijwilligerskorps hebben van de brandweer. Dan gaan we uit van 100 mensen. Maar het bestand is aardig vergrijsd, dus er stromen in ieder geval de komende jaren zo'n 25 mensen stromen eruit. En dan moeten we 25 nieuwe binnenkomen en dan blijven we op het aantal van 100 brandweermensen komen dan weer uit. Er is nu in feite te grote uitstroom, nou, vandaar dat er een overlap zit in die getallen. Dat wat betreft de brandweer, ik denk dat dat voldoende is zo. U bent ook al geïnformeerd bij de technische vragen dat er volgend jaar februari actieve wervingscampagne weer start om die 25 vrijwilligers te krijgen. En daar zijn ook weer 25 nieuwe uniformen voor nodig enzovoort. He, dus dat, daar gaat gewoon wat geld mee gemoeid. Maar we hebben er alle belang bij dat wij onze brandweerkorps, want we hebben er drie, op volle sterkte houden. Dat wat betreft de brandweer, dan de opmerking of de vraag eigenlijk van de VVD over Kranenburg. U zegt er is niets meer opgenomen in de risicoparagraaf voor een exploitatie. Is dat bewust? Ja, meneer Houtenbos, dat is bewust. Bewust gedaan. U heeft als raad 5 ton beschikbaar gesteld voor de exploitatie. En daar zal Nieuw-Kranenburg het mee moeten doen. En die 5 ton is beschikbaar per 1 januari 2012. Dus dat is het verhaal. En dan is er ook geen risico meer. Dat was het, voorzitter.
Hartelijk dank. Dames en heren, er zijn al de nodige toezeggingen gedaan door het college. Er zijn al wat politieke pijlen op elkaar afgeschoten. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Heer Half.
Ik begrijp dat het college zich niet uitgenodigd voelde om met name een visie te geven op met name de lastenstijging. Want dat is even achterwege gebleven. Hè? De 7,6% lastenstijging die hier in het stuk wordt genoemd. Ten opzichte van het collegeprogramma wat u heeft en de voornemens die u daar uitspreekt. U heeft daar geen antwoord op gegeven, maar dan belanden we bijna in de algemene beschouwing. Dat moeten we niet doen, dus dat doen we daar wel. Toch nog even 2 punten, als u het goed vindt, die ons toch opvielen, ook in de begroting. Pagina 75, ik ga nog 1 keer even terug. Pagina 75, herziening, en dan gaat het om het groen beheersplan. Daarin wordt aangegeven dat er eigenlijk al de afgelopen jaren stevig is gekort op diverse taken. En er zijn diverse taken bijgekomen. En dat betekent dat het aantal beschikbare uren niet meer toereikend is om het gewenste onderhoudsniveau te realiseren. Dat is 1 opmerking. De 2e opmerking die ik wilde maken, die staat op pagina 78. Vrijwel bovenaan, financiële consequenties in de begroting en exploitatiebegroting 2011... enzovoort. Er is op een gegeven moment wordt er gerept over een tekort wat er zou ontstaan voor het vervangen van doelen, ballenvangers en beregeningsinstallaties zijn niet voldoende middelen beschikbaar. Na het maken van de inventarisatielijst moet daarom de begroting worden aangepast. Het zijn eigenlijk 2 posten waarvan je op dit moment al weet dat die aangepast zullen moeten gaan worden ten aanzien van de huidige begroting. Is daar beeld bij? De vraag even aan wethouder Financiën. Welke consequenties dit gaat betreffen voor de begroting? Tot zover.
Heb ik geen beeld bij, kom ik bij u op terug.
Ja? Ja.
Dames en heren, heer Houtenbos.
Een praktische vraag. Als we straks de begroting gaan vaststellen, en dat kunnen we doen met amendementen of moties. Nou, ik heb wat discussies gehoord over de belastingen. En de heer Van der Leij heeft zelfs de pauze daarvoor gebruikt om daar nog eventjes kritisch aandacht voor te vragen. Maar hoe moeten we dat nu doen? Want de belastingen zijn geen onderdeel van de besluitvorming. Moeten wij dan komen met een amendement? Ja, maar dit besluit...
Ja.
Of met een motie. Misschien is dat meer een technische vraag straks aan de griffie. Maar we zullen dat in ieder geval met de griffie even opnemen.
Lijkt me heel verstandig. Verder nog in de tweede termijn. Iedereen tot dusver tevreden. Dan stel ik vast dat we dit 2 november als B-stuk gaan behandelen. Met uw welnemen. Dames en heren. Ja, A-stuk zou leuk zijn, maar... heeft u nog tijd en zin voor agenda punt 7, gevolg van de septembercirculaire? Heer Houtenbos.
Nou ja, tijd hebben we nog wel, 3 minuten en zin ook nog wel. Ik denk dat het goed is, ik heb heel snel gekeken naar de septembercirculaire. Die ziet er voordelig uit voor de gemeente Bergen. En ik denk dat het goed is dat we de bladzijde waar de financiële consequenties staan voor de begroting op bladzijde 12... om die gewoon even ergens onderaan neer te zetten wat die voordelen zijn. Want dan weten we in ieder geval dat het voordelensaldo voor 2011 nou, aanzienlijk zal toenemen. En dat is toch weer handig als we straks komen met allerlei moties of amendementen.
Dank voor de tip. Zijn er nog verder opmerkingen? Heer Bijl. Oh, dat komt straks. Ja, we zijn nog lang niet aan het eind, meneer Bijl. Er staan nog een hoop op de agenda. Ja, voor mijn neus. Dames en heren, verder nog op- of aanmerking hierover? Geen idee. Maar u moet nu een beslissing nemen hoe u dat naar de raad gaat leiden. A, B-stuk, gevolgen septembercirculair. Kunt u ze er helemaal in vinden? Ja. Nou, maar u moet niet het aannemen, u moet zeker weten wat u gaat doen. We nemen het mee met de begroting. Daar kunt u me leven. Hartelijk dank. Dan heb ik nog een paar opmerkingen. Voor de begrotingsraad. 2 november beginnen we om 4 uur. Dat weet u toch, hè? Ja. Sommige mensen die komen dan om 8 uur binnen en denken... Hé, heb ik iets gemist? Bij voorkeur de algemene beschouwingen, moties en amendementen van de fracties... digitaal aanleveren bij de griffie. En de deadline is... maandag 1 november 12 uur. Knoopt u dat in uw zakdoek. De griffie maakt er dan een boekwerk van en het wordt op de tafels gelegd. Moties en amendementen krijgen dan een volgnummer. En de originele en ondertekende documenten moeten tijdens de vergadering ingediend worden. Er is geen spreektijdenregeling, maar wel een volgorde. We beginnen met de kleinste en dan gaan we naar de grootste fractie. PvdA, CDA, D66, GroenLinks, VVD, gemeentebelangen. Helemaal duidelijk. En dan kom ik met de klapper. Op uw tafel ligt een envelop. En als u die openmaakt, ziet u dat er scoreformulier in zit. En die mag u invullen. Als u denkt, van, nou het is me allemaal te veel, dan neemt u mee naar huis. Maar ze moet uiteindelijk wel bij de griffie terechtkomen. En ik druk u op het hart om dit te doen, want het maakt uw vergadering alleen maar beter op. Heer Bijl.
Ja, mag ik even vragen, wie heeft die volgorde bepaald van de raadsbehandeling?
Kijk even naar links.
Ja, dat kan me indenken. Dit is ongebruikelijk. Het is altijd de grootste partij die begint te spreken.
We zijn heel blij met de bescheidenheid die de grote partij niet in kan spreken.
Ik krijg het van de griffie aangereikt, maar ik ben er helemaal mee eens als u het andersom wilt hebben.
Ja. De tweede vraag is even, wij behouden ons het recht natuurlijk altijd om een amendement of motie later in te dienen. Of te wijzigen. Ja? Okay.
Het recht heeft u te allen tijden. Verder nog op- of aanmerkingen? Nee, we doen het zoals de heer Bijl voorstelt, want ik zag iedereen heel erg instemmend knikken.
We
beginnen bij de... De heer Bijl zei dat hij het precies andersom wilde hebben. We beginnen bij gemeentebelangen.
Ja. Maar ik
ga u niks opleggen, want ja. Het is uw vergadering.
Ik wil nu toch even, zonder grappen en grollen, wat is nu precies de volgorde?
volgorde is geworden gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, D66, CDA, Partij van de Arbeid.
Oh. Maar even alle duidelijkheid, maar maakt u nou een grapje door dat zeg maar eerst andersom te doen? Of?
Ah, geen grapje, dit wordt met de Griffie aangereikt en ik dacht dat het zo was.
Nee, ik vind het een rare gang van zaken zoals hij dat nu hier doet.
Ja.
Ik vind ook niet dat het kan. Ik vind ook niet dat het van de heer Bijl kan wat hij doet. Hier, even op de rand van de tafel dit even volgen. De volgorde is zo bepaald. Blijkbaar heeft de heer Bijl daar moeite mee. Kan hij dan tijdens de algemene beschouwing kan hij daar een ordevoorstel voor doen. Maar de volgorde hanteren we zoals die hier nu wordt aangegeven. Ja. Dat betekent van klein naar groot. Zo geeft hij daar.
Nou wordt mij wat aangevreven, want ik vind het onterecht. Het is een procedurevoorstel, procedures horen in presidium besproken te zijn. En daar leg ik me absoluut bij neer. Ik weet niet of het in presidium besproken is, volgens mij niet. Dus vandaar mijn opmerking om het te veranderen. En ik ben niet uit mijn naam, het gaat gewoon om gemeentebelangen. Ik ben woordvoerder van gemeentebelangen en wij stellen dat voor.
Het voorstel is door de Griffie ingebracht en blijkbaar is dat anders gegaan dan voorheen. En het is voor mij geen probleem om om te draaien. Dames en heren, het is even over 10:30. Ik hartelijk dank voor uw inspanningen en ik zie u volgende week donderdag weer om met dezelfde moed verder te gaan.